Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek over kunst veilen in tijden van corona. Iemand die daar alles van weet is Arno Verkade, directeur van Christie's in Nederland en Duitsland. Welkom, fijn dat u er bent.
Dank u wel.
En niet minder welkom aan mijn zakenpartner van vandaag, Annemieke Robeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nijrode Business Universiteit en voorzitter van Social Finance NL.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Wij beginnen met een plan, een advies van het Centraal Planbureau. Dat komt met het rapport om coronasteun aan ZZP'ers vanaf oktober alleen nog uit te keren aan ondernemers die weinig tot geen vermogen hebben. Of de regeling moet zelfs geheel worden stopgezet. Contact erover met Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat is uw eerste reactie op dit advies, dit voorstel?
Nou ja, we zitten natuurlijk op dit moment in een situatie dat die TOZO, hè, want zo heet die regeling, TOZO 2, dat die op 1 oktober afloopt. En dan moet je natuurlijk vooruitkijken en oké, hoe zal het verder gaan? Het grote probleem in een aantal beroepen is dat je door die coronamaatregelen, zeg maar, in de toekomst je moet afvragen of je onderneming nog wel op diezelfde wijze kunt voortzetten of dat je de bakens moet verzetten. Dat is heel belangrijk. En daar moeten we de komende periode ook echt voor gaan gebruiken. Dus wij hebben als zelfstandige organisaties tegen het ministerie gezegd is het niet verstandig om een soort transitieperiode in te lassen waarbij mensen de gelegenheid krijgen om met behulp van begeleiding te kijken op welke wijze ze hun onderneming kunnen voortzetten. En ten tweede, als ze zeggen van ja, het kan niet langer op deze manier, zo kan ik mijn brood niet verdienen. Daar moeten er andere dingen plaatsvinden. En dan moet je uitkijken naar een ander verdienmodel.
Nee, ik begrijp het, hè? Want dat is ook wat het EPB zegt. Er moet een financiële prikkel uitgaan voor mensen die wellicht in een andere sector meer toekomst hebben. Maar het criterium dat nu wordt gehanteerd is eigen vermogen. Snapt u dat?
Nou, dat,
dat is
natuurlijk
de kern van dit voorstel.
Ja, maar kijk, dat eigen vermogen, dat is een voorwaarde die hoort bij de BBZ. Hè. Dat is de bijzondere bijstandbesluit voor zelfstandigen. En dat is niet echt een voorwaarde in de zin van dat je dan wel of geen uitkering krijgt. Maar dat is bedoeld om te kijken van oké, krijg je een uitkering of is dat in de vorm van een lening? Nou, dat eigen vermogen vaststellen, dat is een hoop gedoe. En dat kost allemaal tijd. Dus het ministerie is op zoek naar een manier om dat op een eenvoudige wijze vast te stellen. Dat kan door middel van een verklaring van de mensen. En bovendien is het natuurlijk zo dat als je kijkt naar de afgelopen periode, er zijn intussen veel minder mensen die van die regeling gebruik maken.
Is het dan te laat? Is het dan te laat, deze ingebrachte prikkel?
Nou ja, ik zou eigenlijk niet willen spreken van een prikkel. Mm. Ik zou eigenlijk willen we hebben van begin af aan gezegd tegen de mensen van, maak er alleen gebruik van als je het echt nodig hebt. En dat is ook goed gegaan in die zin dat het aantal is afgenomen. En waar we nu mee te maken hebben, daar is een groep mensen die er misschien zelf niet uitkomen en die moeten steun ondervinden bij het zoeken naar een goed verdienmodel voor de toekomst. Die ondernemingen die moeten niet failliet gaan. Die ondernemingen die moeten als het even kan blijven bestaan. En misschien wel op een andere manier. En daar is geld voor nodig. En daar is ook tijd voor nodig.
Maar meneer Post, dan toch nog even naar de langere termijn zou dan dus zijn. Je redt het niet meer in de ene sector. Je moet je bedrijf op een andere leest schoeien. Hoe aannemelijk is het dat je in een andere sector daadwerkelijk veel kans van slagen hebt op het moment dat de arbeidsmarkt op zijn gat ligt en misschien toch ook de kansen elders niet voor het oprapen liggen?
Ja, maar ja, goed, het zijn natuurlijk ondernemers. En je moet als ondernemer moet je natuurlijk kijken naar de kansen. En moet je niet uitgaan van de onmogelijkheden. Want dan, dan doe je niks meer. En dat is ook het grote gevaar van een uitkering. Op het moment dat je krijgt van, nou ja, ik krijg toch wel een uitkering. Dan werkt dat niet, want dan onderneem je niets. En wij weten dat onze mensen dat die een hekel hebben aan de hand ophouden. Ja. En dat die het liefst zelf hun eigen broek ophouden. Dus ik verwacht er echt heel veel van als wij... En Koolmees die heeft het natuurlijk ook gezegd, hè, dat programma Nederland leert door. Als we ze kunnen ondersteunen op het gebied van oriënteren... op een andere manier om je bedrijf voor te zetten... dan verwacht ik daar echt wel veel van.
Mag ik u tot slot nog één vraag stellen? Want er was al de partnertoets die is ingevoerd... Hè, die afhankelijk maakte of je nou wel of geen steun zou krijgen. En nu dan dus dat eigen vermogen dat toch in een advies voorbij komt. Ik had eigenlijk gedacht dat u zou zeggen... nou, ze moeten die ZZP'ers wel hebben. Maar zo ervaart u dat dus niet?
Nou ja, goed, wij zijn natuurlijk van begin af aan betrokken geweest... bij dit proces... En wij weten, en dat weet iedereen eigenlijk... dat die steunregeling TOZO, die is gebaseerd op de BBZ. En dat is toch echt een bijstandsregeling. Dus je kunt het eigenlijk ook niet maken... als je weer een beetje kunt opkrabbelen... om in zo'n regeling te blijven hangen. Je moet juist geld investeren... om ervoor te zorgen dat de mensen weer op de been komen. En dat is belangrijk.
Maarten Post van ZZP Nederland, dank u wel.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
En het is donderdag. Het is de dag van de lang aangekondigde grootste leugen uit de geschiedenis. Althans, wat waren jouw woorden maandag ook alweer?
Nou, grootste leugen. Maar ze stellen
Chinese goede cijfers.
Ze stellen me niet teleur, Thomas. Ze doen wat ik van ze verwacht heb. Terug in de tijd. Nou, het eerste kwartaal, lockdowns in China. Dus erg slecht. Hè? Bijna 7% krimp in het eerste kwartaal ten opzichte van een jaar geleden. Nou, vanaf dat moment volgen we hier wat er gebeurt met het herstelverhaal. De Chinezen hebben erg veel geld in gestampt. Maar we hebben het vaak gehad over toerisme, autoverkopen, detailhandelsverkopen. Het ging in het tweede kwartaal duidelijk beter dan het eerste kwartaal. Maar om nou te zeggen, op basis van individuele cijfers, op kleinere cijfers, dat het nou zo geweldig ging, dat was niet zo. Maar... Hè? Zoals ik deze week eerder zei, een aantal kleine minis met elkaar geeft in China altijd een grote plus. En dat is ook dit keer gelukt. De groei in het tweede kwartaal was 3,2% in vergelijking met een jaar geleden. Moet je voorstellen, eerste kwartaal min 6,8 in vergelijking met een jaar geleden. Tweede kwartaal plus 3,2 in vergelijking met een jaar geleden. Dan snap je wel dat er op papier een enorme verbetering heeft plaatsgevonden die wij... de afgelopen maanden niet hebben, wel beter... maar niet een enorme verbetering hebben gezien in de cijfers. En dat kan, omdat de Chinese overheid... en die hebben het is communistische land... die hebben het gewoon tegen heel veel bedrijven gezegd... aan de slag, maak spullen. En we zien wel, maak spullen. En dan zien we wel wanneer die een keer gekocht worden. En dingen die je maakt, tellen mee in GDP.
Dus de fabriek draait weer, de vraag is alleen... zit de rest van de wereld erop zitten wachten?
Waardevolle toeren, de waarde detailhandelsverkoop... om een getalletje te noemen. Dus die waren ook in juni nog lager dan een jaar geleden. En in het eerste half jaar staat daar een min van min 10%. Dus er wordt heel veel gemaakt. Het gaat ook wel beter in het eerste kwartaal, maar... niet zoveel beter als ze zeggen. En ik moet nog zien waar die spullen allemaal blijven.
Maar Kees, het ging dramatisch met China. Je haalde net die cijfers van het eerste kwartaal aan. Dan denkt de overheid, we moeten wat doen. En dan zeggen ze, zorg nou maar weer dat je aan de slag gaat. Maak iets. Is dat ook niet een logisch reflex dat als de economie hapert... dat de overheid die economie tot steun is?
Bij ons gaan ondernemers zelf kijken... of datgene wat ze maken ook misschien verkocht gaat worden... En dat lijkt me. Dus je gaat geen autofabrikant vinden in Europa of in Amerika die zegt we gaan lekker maken. En we zien wel of die auto's een keer verkocht worden. Dat de overheid instapt en steunt, dat is allemaal nog te billijken. Maar de mate waarin dit hier gebeurd is. En de consequenties die dat heeft op de wat langere termijn. Dat moet je altijd in de gaten houden. De wereld bestaat niet nu en deze maand, maar die gaat ook nog verder. Ja, dan kun je afvragen of datgene wat je nu doet, of dat op dat op nu, op korte termijn, misschien een plusje op papier is. Of dat op lange termijn niet een veel groter probleem gaat opleveren.
Maar Kees, weet je, nog een maand geleden, toen hadden we toch ook die waanzinnig hoge groeicijfers van China die geprojecteerd werden. Toen zei je ook al, dat kan helemaal niet. Maar wat de Chinezen doen, is natuurlijk ze redeneren naar hun eigen prognoses toe. En daarom zijn die cijfers gewoon niks waard.
Nee.
Helemaal niks.
Nee, maar goed, daarom heb ik natuurlijk heel vaak door de tijd heen over allerlei kleinere cijfers. En opgeteld, daar komt een bepaald beeld uit. Kansverkopen, toerisme, werkgelegenheid. En dan kun je wel zeggen, ze stoppen er veel geld in. Dus dat heeft echt wel een positief effect. Maar zo groot als nu, dat past gewoon niet bij alle deelcijfers die in de tussentijd bekend zijn geworden. Ja. Maar op de een of andere manier, kijk, vergis je niet. Het is een bobootje, een beroepsoptimist onzin. We willen het graag geloven. Want als we dit geloven, dan kun je weer positief zijn. We willen, don't ask, don't tell. We willen het geloven.
Krijgen we veel Chinese spullen met korting zo meteen over ons heen gespoeld of niet? Want er moet iets mee gebeuren. Of is dit gewoon voorraadvorming?
Thomas, een heleboel. Ja, voorraad. Ja, we moeten ook willen kopen natuurlijk. Kijk, wij in Europa en Amerika zitten ook met vraaguitval. Dus ja. Dan snap je het probleem wel. Je kunt het wel maken, maar wie gaat het kopen? Ja. Als het niet beter gaat met de economie.
En of het beter gaat met China in de nabije toekomst, dat valt nog te bezien. Want de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China lopen ook weer verder op. Natuurlijk is Hongkong een heet hangijzer.
Precies.
Hoe gaan die partijen, die grootmachten, elkaar nog naderen?
Ja, dat begint ingewikkeld te worden. De Chinese overheid doet absoluut geen water in de wijn. Die zetten meer druk op de ketel. En de VS, een van de heel weinige dingen waarin de VS wel consensus over bestaat, is dat China, die spelen vals. Die doen allemaal dingen die mensenrechten schenden en al wat iets meer zijn. Dus de kans dat Amerika water bij de wijn gaat doen ook, is ook niet al te groot. Dus het conflict wordt groter. En dat heeft natuurlijk ook weer consequenties voor de omgeving van China. Want daar, landen als Hongkong, India, Korea, die zitten toch te kijken. Als China zich op dit moment zo hard opstelt en blijkbaar en niet bereid is om ook maar ergens concessies te doen. Taiwan, wat gaat er met ons gebeuren? En dat gaat voor de stemming in Zuidoost-Azië, niet onbelangrijk, ook weer een hele dikke min zijn.
Het is het afgelopen uur in het programma van Jurgen Rijman een uur gegaan over werkloosheid. De werkloosheidscijfers die naar buiten zijn gebracht. Heb jij daar nog iets bijzonders over te zeggen?
Nou, ik heb niet geluisterd, maar die werkloosheid.
Wat zeg je? Wij moesten natuurlijk met elkaar bellen.
Ja, dat weet ik.
Prioriteit.
Die werkloosheidscijfers, dat is natuurlijk. Die zijn, niet. Je kunt 100% ongeloofwaardig zijn, dat zijn ze ook. Want dit heeft alles te maken met die nauwregeling. In Nederland worden op dit moment meer dan 2 miljoen mensen. Daarvan wordt het salaris gedeeltelijk betaald door de overheid. Ja, dat zet natuurlijk een enorm. Ja, dat maakt natuurlijk dat heel erg veel bedrijven op dit moment. Goed, we proberen het even uit te zingen met hulp van de overheid. En we kijken daarna al wat er gaat gebeuren. Dus dat cijfer, de officiële werkloosheid, is onwaarschijnlijk vertekend. Omdat zoveel mensen in die tijdelijke steunmaatregelen zitten. Maar wat ik het belangrijkste vond aan die cijfers van het CBS was. Dat ze de aandacht vestigen op de jongeren. Het zijn dus op dit moment vooral jongeren die werkloos worden. Ja, en dat past een beetje in een groter beeld als je gewoon praat over jongeren en hun toekomst. Laten we zeggen jongeren, laten we zeggen 18 tot 30 of zo. Ja, dan wordt de toekomst wel onprettiger. Want die arbeidsmarkt die gaat denk ik nog enorme klappen krijgen. Huizenprijzen, gratis geld, vergrijzing, schulden. Ik bedoel, die jongeren, misschien nu nog niet, omdat er heel veel geld over ze uiteen gesproeid wordt. Maar die gaan het erg moeilijk krijgen. En op de een of andere manier zie ik geen enkele vorm van organisatie onder jongeren om aan tafel te gaan zitten. Je had net die meneer van die ZZP'ers aan de lijn. Ja, als je organiseert, zit je mee aan tafel en beslis je mee over datgene wat er gebeurt. En nu is het zo, dat er wordt natuurlijk niet bewust iets besloten wat slecht is voor jongeren, maar omdat ze niet aan tafel zitten. Ja. En iedereen zijn eigen belang hanteert. Zij zijn slachtoffer van de rekening, nu al. En dat dreigt nog veel verder te worden. Dus Thomas, misschien moet jij een partij organiseren voor de jongeren. En daar de baas van gaan worden.
Ik ben al hartstikke oud, joh. 36. Nee, maar goed, als we het samen doen, ben jij 64. Dan steek ik daar natuurlijk heel jong tegen.
Dat is wel erg ongeloofwaardig. Maar je zou toch zeggen, als je iets heel goed kunt, hoef je nooit zorgen te maken. Als je rijke ouders hebt, hoef je ook geen zorgen te maken. Maar als generatie, 15, 30, zou ik me, als ik om me heen kijk en naar de toekomst kijk, me wel grote zorgen gaan maken.
Kees, morgen meer samen met jou. Tot dan.
Tot morgen dan.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Bij mij te gast is Arno Verkade, directeur van Christie's Nederland en Duitsland. Beursanalist Jos Verstegen van Insinger Gillissen. En mijn zakenpartner van vandaag, Annemiek Robeek. Laten we beginnen met het nieuws dat echt net binnenkomt. Namelijk dat er in Nederland op 1 september een corona-app is. Die mensen dan kunnen downloaden. Ja, dat is 1 september 2020. Meneer Verkade, u komt veel in Duitsland. Daar hebben ze al heel veel meer ervaring met zo'n app.
Ja.
Is dat een positieve ervaring?
Dat geloof ik wel, want het schijnt heel succesvol te zijn. Toen we het er net over hadden, bedacht ik mij, ja, misschien moet ik het zelf nu ook maar eens gaan downloaden. Ik ben daar maar een deel van de week altijd. En als gast denk ik dat je toch een beetje aan de regels moet houden. Maar gezien het aantal downloads, en vraag me niet hoeveel dat er zijn, is het heel succesvol.
Ja. Maar de downloads betekenen nog niet een succes.
Nee, ik begreep dat het aantal besmettingen dat gemeld is gerelateerd aan die app, dat nog wel heel erg beperkt is.
Ja, dat denk ik ook. Ja. En ook, je moet het natuurlijk heel vaak gaan doen. En dat hebben we ook wel gezien met de eerste apps die we ook in Nederland kregen. En ik heb het zelf ook ervaren dat je na 2 keer hou je op. Dus ik denk dat zeg maar, het duurzaam gebruik ervan, dat vereist heel veel discipline. Nou weet ik dat dat in Duitsland groter is dan bij ons.
Ietsje.
Maar toch.
Ik durf het niet te zeggen. Ja.
Maar Annemiek, zeg je dan eigenlijk, die app die in Nederland gepresenteerd was op 1 september, ja, vergeet het maar, want de naleving daarvan, de disciplinerende werking die er vanuit moet gaan, je hebt er grote twijfels bij?
Ja, ik heb er grote twijfels bij. Ik denk dat het inderdaad veel meer gewoon in ons gedrag zal moeten zitten dan in de app.
Ja. En nu we toch te maken hebben met iemand die dan wel verschillende landen op regelmatige basis met elkaar kan vergelijken, waar voelt het zich prettiger? Waar is die aanpak van corona wat u betreft beter geregeld?
Nou, er is een verschil tussen waar ik me prettiger voel en waar het beter geregeld is. Het is iets strenger in Duitsland, maar daar voel ik me nou niet meteen onprettig bij. Je moet wat vaker het mondkapje op. Ik ben 3 keer bij de bakker terug naar huis gestuurd, omdat ik mijn mondkapje niet mee had. Dus het is wat losser allemaal in Nederland.
Ja, en dat vindt u eigenlijk?
Ja,
wel prettiger.
Dat is wat prettiger.
Ja.
Dus ik Duitsland schrijf ik elke keer naar mijn zak van, oh, heb ik mijn mondkapje nou nog mee? Want anders kan ik eigenlijk nergens naar binnen.
Jos, we hebben het net met Kees uitgebreid gehad over de Chinese cijfers. De grootste leugens van het afgelopen jaar. Tenminste, als je het aan Kees vraagt. Nou, ik vraag het nu niet aan Kees, maar aan jou. Waar kom jij op uit? Want China is op miraculeuze wijze aan een recessie ontsnapt.
Ja, maar dat is natuurlijk een definitiekwestie, hè. Het zag er toch niet naar uit dat er 2 kwartalen zo hard zou dalen. En kijk, die cijfers van China, die zijn natuurlijk, er wordt naar het beleid toegerekend. Maar aan de andere kant moet je toch gewoon een beetje naar de richting kijken. En zo heel precies zijn die cijfers die wij berekenen eigenlijk ook niet. Als je ziet hoeveel correcties er komen op het GDP. Dus je moet een beetje de richting bekijken. En dan zie je in China inderdaad dat er door flinke overheidsstimulering, dus eigenlijk geholpen door de industriële productie, in het tweede kwartaal weer groei is gekomen.
Ja.
Er was zelfs nog ietsjes, het viel zelfs nog ietsjes mee. Alleen toen kwam vrijwel dezelfde, meteen daarna kwamen de Thailanders verkopen. Ja, en dat was een tegenvaller, -1,8%. En terwijl er een lichte groei verwacht was. En ja, kijk, iedereen kijkt naar China een beetje als ons voorland van hoe het er bij ons uit gaat zien. En als in China die consumenten niet willen gaan besteden, in Europa en in Amerika zijn die consumenten nog veel belangrijker. Dus daar werd men wel een beetje somber van. En ook de Chinese beurs reageerde daar negatief op. En goed, het zal duidelijk zijn dat ik niet zo somber ben als Kees. We weten allemaal dat er een heel moeilijk cijferseizoen aankomt. En dat het begin hebben we trouwens gezien dat de Amerikaanse banken die obligatiehandel zaten, dus echt de handelsbanken, het heel goed hebben gedaan.
Maar als ik jou goed beluister, dan zijn er toch behoorlijk wat parallellen met het verhaal van Kees. Namelijk, de overheid heeft er een slinger aan gegeven, de detailhandelsverkopen vallen tegen.
Dat is toch goed ook?
Ja, dat is zeker goed, maar dan ben je toch eigenlijk net zo somber, of niet?
Nee, nou, absoluut niet. Nee, het is net de conclusie die je erover uit trekt. Hè. Kijk, de overheden die grijpen in om de consumenten te helpen, om bedrijven te helpen, en op een schaal die we nog niet gezien hebben. Dus dat scheelt enorm.
En het is een beetje de situatie zoals we na de Tweede Wereldoorlog hadden, of eigenlijk in een oorlogssituatie hebben, is zoveel mogelijk helpen en die schuld, dat zien we later wel. Dus zoveel mogelijk steun geven en de schuld, ja, dat gaat een lange termijn worden. Dat hebben we na de Tweede Wereldoorlog gezien en dat gaan we nu ook zien. Dus ik ga ervan uit dat we nog hele lange tijd met een hele lage rente rekening moeten houden. En ja, vind je het dan gek dat beleggers dan denken van nou, obligaties, nee, dat wordt hem niet. We gaan maar eens in aandelen beleggen. Ik kan heel goed begrijpen dat die aandelenbeurzen het goed doen. Ja, dat is niet de conclusie.
Omdat er geen alternatief is?
Precies, ja, precies. En als je dan kijkt naar hoe die cijfers dan zijn, ja, dat is waarschijnlijk één heel slecht kwartaal, maar ik denk dat dat een beetje ook gaat zien zoals het in China ging. Hè. Net kwam, vanochtend kwam Heineken dan met een behoorlijke waarschuwing. Dat was echt wel een tegenvaller. Maar daar zag je bijvoorbeeld in belangrijke markten, Mexico, Zuid-Afrika, zijn die markten helemaal dicht gegaan voor alcohol, maar bijvoorbeeld Vietnam. Ja, dat is in het tweede kwartaal alweer behoorlijk hersteld. En daar hadden ze wel weer goede cijfers. Ja. Dus je ziet wel dat zo'n, ja, die lockdowns is eventjes heel slecht. En daarna krijg je alweer herstel.
Maar die cijfers waren er ook wel even, want de aantallen zijn misschien toch ook interessant. Die cijfers waren ook wel tamelijk slecht natuurlijk. Niet heel verrassend, maar van een riante winst naar een heel groot verlies nu.
Ja, het tekende ook flink af tegen bijvoorbeeld de concurrent als Carlsberg. Die kwam met een winstdaling van 9%. Het kwam natuurlijk dat ze in het tweede kwartaal in verlies komen. Komt door een forse afschrijving. En dan ze zeggen niet precies waar dat zit. Maar dan ga je toch een beetje denken, waar zijn ze wat zwakker? Nou ja, in Nigeria doen ze het wat zwakker. Dus je hebt kans dat daar op die activiteiten wat afgeschreven moet worden. Ja. En Heineken, ja, kijk, die is natuurlijk voor een heel groot deel afhankelijk van die on-trade, zoals ze dat noemen. Verkoop van bier in de horeca. Ja, en dat doet natuurlijk hartstikke zeer. En dat wisten we allemaal wel, maar ja, als je toch weer naar die koers kijkt, die is al jaren gesteld.
We gaan naar een ander belangrijk thema, namelijk Annemiek, dat is douchen en eigenlijk in het verlengde daarvan hygiëne. Waarom wil je dat bespreken?
Nou ja, omdat we denken dat we nu met de coronacrisis toch een beetje het eind van de tunnel aan het zien zijn. He, we wassen onze handen, we doen extra hygiëne, we zorgen voor elkaar. Dat is de hele mantra, het gedrag. En toch, ik was enorm geschokt toen ik toch las dat bij de slachthuizen, waar 2/3 van de gevallen arbeidsmigranten uit Oost-Europa zijn, dat deze mensen enorm lange werkdagen maken, vaak van 12 uur, 1,5 uur 's ochtends onderweg zijn en 's avonds, en dat ze maar 3 keer per week mogen douchen. En ik dacht,
van wie mag dat dan?
Nou ja, dat ze.
Of mag het niet?
Nou ja, kijk, ze wonen of verblijven in huizen waar je normaal met z'n 6 bent en dan moeten ze met z'n 22 in. Dan doet die douche het natuurlijk niet altijd. Het is allemaal heel zwak. Ook de druk. En ze moeten ook nog koud douchen en 1 keer per 3 dagen. En dan dacht ik van ja, hoe kunnen we aan de ene kant zorgen dat we allemaal heel hygiënisch en netjes corona-mezig met elkaar omgaan. En aan de andere kant laten we deze moderne slavernij toe. En ik maak dus een pleidooi om juist in tijden van corona het douchen gewoon te maken voor iedereen. Maar vooral de humanisering van de arbeid hoog in het vaandel te zetten. Ja. En ik denk dat we blij mogen zijn dat we Emiel Roemer hebben. Namens de overheid om oplossingen te zoeken. Maar dat het tegelijkertijd wel schandalig is. Want misschien moeten we wel op elk pakje vlees wat uit dit soort slachterijen van Fion en Roy komt, gewoon zeggen van hier, ze hebben mensen aangewerkt die 3 dagen niet gedoucht hebben.
En je doet nu aan naming en shaming, want het gaat over deze bedrijven?
Ja, daar weten we het van. Ja. Die hebben lang weggekeken. En het is hetzelfde.
De klanten kijken toch ook weg, of niet?
Nou ja, maar daarom denk ik, we moeten andere manieren vinden om te zorgen dat we humaan werk kunnen hebben en dat het ook allemaal goed gaat en dat we niet dan van de Fion van deze wereld horen. Ja, maar het zijn de centen kwesties en daarom kunnen we het niet anders doen. Dat hebben we ook in de textielbranche gezien. Dit zijn onmenselijke praktijken en ze vinden niet plaats op de andere helft van de wereld, maar het is bij ons om de hoek. En we pakken het elke dag in de supermarkt. Ik vind het niet humaan. Ik vind dat we juist in tijden van corona hier heel veel aandacht voor moeten hebben. En daarom douchen is verplicht.
Duidelijke boodschap van Annemiek Robeek. En de eerdere duidelijke boodschap kwam van Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Dank voor jouw blik op de beurs. Zometeen een betere blik op veilingen in tijden van corona. Met de directeur van Christie's Nederland en Duitsland, Arno Verkade.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Sinds het begin van de coronacrisis gaan de omzetten op online veilinghuizen door het dak, bleek uit een eerder deze week gepubliceerd rapport. Wat betekent dat voor Christie's? Te gast is Arno Verkade, directeur van Christie's Nederland en Duitsland. Mijn zakenpartner is Annemieke Robeek. Nogmaals welkom, fijn dat u er bent. Laten we dan met het goede nieuws beginnen inderdaad. Want uit dat rapport blijkt dat de grootste drie veilinghuizen ter wereld samen $370 miljoen hebben omgezet via die online veilingen. Dat is meer dan 5 keer zoveel als vorig jaar. Compenseert dat een beetje het andere vlak waar het waarschijnlijk heel stil is?
Het korte antwoord is nee. Nee.
En de verklaring daarvoor is dat u misschien wel een klein beetje wint, maar heel veel andere zaken helemaal
op
nul
staan. Dat het online deel bij de grote veilinghuizen, zeg ik er meteen bij, voor de crisis maar een klein deel van onze omzet maakte. En dat is dan inderdaad verdrievoudigd of zoiets. Dus dat is mooi. Overigens hebben wij nu net een online veiling gehad die meer dan $400 miljoen heeft opgebracht. Alleen. He, dus dat is goed nieuws. Maar echt topkunst verkopen, online only, dat is een stap die vooral voor verkopers nog psychologisch lastig te nemen.
Komt dat ook omdat als je elkaar ontmoet tijdens zo'n veiling er gewoon nog veel meer gebeurt dan alleen maar de verkoop?
Ja, dat klopt. Het is natuurlijk echt een sociaal gebeuren. Precies. Met kunstbeurzen, openingen bij galleries, evening sales in New York, waar de paparazzi voor de deur liggen. Dat alles maakt ook de kunstmarkt en de kunstwereld. Ja. Je wil zien wie er biedt, je wil zien wie er tegen je biedt. Achter je scherm gebeurt dat allemaal niet. En dat maakt bij de gemiddelde markt horloges of wijn of fotografie niet zoveel uit. Tot bepaalde bedragen. Maar daarna wil je vanaf 100, 150, $200,000 wil je zo'n werk ook wel even zien. In het echt, niet. Voordat je daar echt hard op gaat bieden. En B, je wil zien wie er nog meer in geïnteresseerd is.
Maar ik denk ook die hele informele kennis, ook zeg maar over wat er nog meer aangeboden gaat worden enzovoort. Ja. Het is hetzelfde wat ik natuurlijk ook heb als ik online college geef. Ja. Ik kan SEC de colleges geven zoals u SEC kunt veilen. Ja. Maar heel veel ontgaat je toch.
Ja.
En ik denk dat dat ook toch is waarom het wel weer terug moet komen.
Het moet ook terugkomen. Alleen we hebben gewoon simpelweg het platform niet. De grote veilingen vonden plaats in New York, Londen en Hongkong. Nou ja,
vergeet het maar.
Rocket science. En nog kan het niet plaatsvinden. Ja.
Mm. Maar we hebben elkaar in 2018 gesproken. Toen ging het ook over online veilen. En dat in opmars was.
Ja.
Dus u was er al mee bezig.
Ja.
Er zijn wel bepaalde dingen, denk ik, in een stroomversnelling gekomen.
Totaal.
En misschien toch ook wel het besef bij kopers. Ja, het moet nu op deze manier. Dus is de ergste koudwatervrees niet ook een klein beetje verdwenen?
Zeker. Dus we zijn nu gedwongen om dit proces te versnellen. Dat betekent dat we, als alles goed gaat en loopt, en hopelijk dat we ook weer gewone veilingen kunnen doen, dat we wel sowieso, en dat is ook uit kostenbesparingsoogpunt en milieu, en Christie's mensen reizen veel, en catalogi zijn duur en kosten veel, en worden ook maar gestuurd, dat we naar in aantallen 50% online veilingen gaan.
Ja.
Maar wat u net zegt, weet je, die top, de bovenkant van de markt, dat zullen ouderwetse, tussen aanhalingstekens, veilingen zijn. Waar je online in kan meebieden. Maar er zal nog steeds een volle zaal zijn met mensen.
De reuring zit eromheen. En die mis je nu, ja.
Maar kunt u eens uitleggen hoe zo'n online veiling gaat? Want ik heb een tijdje terug de directeur van het Van Gogh Museum mogen interviewen. Op de dag dat de bordeelbrief in het bezit kwam van dat museum. Belangrijke brief van Van Gogh en Gauguin.
Nienke Bakker was dat volgens mij.
Emily Gordenker sprak ik. Die moest ook op een andere manier dan voor hun gebruikelijk moesten zij vernemen van hebben we die brief nou of niet.
Ja.
Hoe loopt zo'n online veiling?
Nou, en als het echt online only is, want er is ook nog een hybride vorm, en dat zijn we nu echt aan het uitzoeken hoe goed dat werkt. Dus dat je wel online kan meebieden, maar er is toch nog in scherm echt een veilingmeester met een hamer, telefonische bieders, maar dan geen mensen meer in de zaal, want dat kan niet. Ga naar Katowiki en kijk dat een keer. En zo, dus er is een tijdslimiet. Er is een aantal lots en je ziet het klokje aflopen. En voor die tijd moet je op je knopje gedrukt hebben. En als er dan een bot is, dan wordt het weer 3 minuten verlengd, zodat je kan tegenbieden. Ja.
Maar dan kun je toch ook nog een zekere zin van enthousiasme of gekte creëren. Want het principe van je kunt er nu nog overheen, je tijd begint te dringen, dat is online ook haalbaar.
Ja, maar
je
toch,
voelt niet die spanning, denk ik.
Die spanning,
in de zaal,
en ja, nu moet het gebeuren. En ja, in de zaal, en geroezemoes. En de veilingmeester. En een goede veilingmeester haalt er nog 2 of 3 biedingen uit.
Ja, ja, ja. Ja, want dat vroeg me ook af met online. Heb je dan ook lagere opbrengsten?
Dat kunnen we niet zeggen.
Kan je nog niet zeggen?
Dat verschil kunnen we nog niet zeggen. We hebben dus die veiling gehad waar ik het net over had. Vorige week was de One-veiling, O-N-E. En daar werden wel schilderijen verkocht van $30 miljoen, $35 miljoen. 7 wereldveilingrecords gehaald. De enige manier om dat te vergelijken is om dat virtueel een keer een echte zaal na te doen met precies dezelfde schilderijen. Ja, ja, ja. En dat kan dus niet. Ja. Maar we zagen dus wat je net ook zei, is er zijn kopers. Ja. Er zijn rijke mensen, die zijn misschien wat minder rijk, maar die willen nog steeds kunst kopen. En misschien nog wel liever dan voorheen, want ze vervelen zich thuis.
Maar de verkopers, die laten het dan een beetje afweten.
Ja, dat is het probleem. U moet zich toch voorstellen dat stel dat jij een schilderij van Warhol van je oma hebt geërfd.
Dat zou wel een verrassing zijn.
Nou ja, je weet het nooit. Nee.
Oma liet hem nooit zien.
En dat wordt jouw pensioen. Ja. Is dit dan het jaar waarvan jij denkt van, nou, nu ga ik het verkopen?
Ja, ja.
Ik weet, er zijn kopers voor. Ik weet, daar is veel vraag naar. Maar tussen jouw oren is zoiets van, wauw, online, zal ik dat nou wel doen?
En misschien dan toch wel, dat het misschien minder oplevert. Dat je dat gevoel psychisch misschien hebt. Terwijl u zegt van, ja, het hoeft helemaal niet.
Nee.
Maar kunt u iets zeggen over of de kunstmarkt is ingestort of dat nog wel redelijk stabiel is?
Nee, natuurlijk ingestort. Het is gewoon een. We kunnen geen veilingen maken. Daarbij vind ik het woord kunstmarkt op zich altijd lastig. Want online veilinghuizen, online-only veilinghuizen doen het inderdaad heel erg goed. Worden die daar dan in meegeteld? Maar als je naar de grote veilinghuizen kijkt, ja, die hebben het gewoon heel erg lastig. Want we konden geen veilingen organiseren. En we moesten ons hele bedrijfsproces moesten we overnight helemaal omgooien en mensen ervan overtuigen dat ze online moesten gaan veilen.
En is uw vijver dan ook kleiner geworden? Zowel van verkopers als van kopers?
Nou, van kopers valt dat dus wel mee. Hoewel je bijvoorbeeld, ik zit veel in Duitsland, zie je, die moeten daar echt aan wennen. Die willen dat boekje nog, een catalog. En die willen daarin kunnen bladeren. En die willen online, ik bedoel. Wij hebben nog een fax in Duitsland die we echt nog wel eens wordt gebruikt. Maar dat is natuurlijk een bepaalde oudere groep. Maar het is wel een hele belangrijke oudere groep, want dat waren de verzamelaars uit de jaren 70 en 80... Ja. Die miljoenen collecties hebben. He, dus die vijver, dat is wel wat lastiger. Maar er is een jongere generatie die geen probleem heeft om online te bieden.
Maar kopen ze ook?
Ja.
Ook de jongeren?
Ja.
Oké.
Als het op dit moment toch nog zo is dat er wel klappen vallen. Hè? Online gaat het goed, maar offline gebeurt er helemaal niets. Wat heeft dat dan gevolgen voor Christie's, voor het bedrijf? Voor met hoeveel mensen u bij het bedrijf kunt werken?
Nee, dat is geen rocket science. Ik bedoel, dat is een proces waar we in zitten al.
Dat betekent
dat er heel erg naar de kosten wordt gekeken. En dat heeft te maken met, kijk, die online veilingen, die zijn op zich wel weer veel goedkoper om te organiseren.
Ja, maar dus ze brengen dus kennelijk ook veel minder op.
Er zit minder omzet in. Hè? Maar qua marge zijn ze heel erg gezond. Nee, dus we hebben natuurlijk wel ontdekt van, dit is wel.
Dit kan ook. Dat is die blended vorm die u gaat doen.
Precies. En verder, het vreselijke woord synergie is natuurlijk gevallen. Er worden wat afdelingen samengevoegd. Ik heb net als iedereen in Nederland gesprekken gehad met onze huisbaas. En dat heb ik in Duitsland met wel 8 huisbazen moeten doen.
Maar synergie, wat betekent dat? U bent nu directeur van Nederland en Duitsland. Gaan er afdelingen worden samengevoegd? Bent u zo meteen verantwoordelijk voor, laten we zeggen, heel Noord-Europa om er iets te verzinnen?
Dat zou mooi zijn. Dit is meer internationaal. Dat heeft echt met Londen en New York te maken. Dat gaat om de grote picture departments. Dus Impressionist, Modern en Post-War. De back-offices die worden samengevoegd.
Ja.
Natuurlijk betekent dat headcount. Dat hoef ik niemand uit te leggen. Nee. In Nederland zijn we, godzijdank, u ziet het niet, maar ik klop even af, gespaard gebleven. Ik heb een staf van 10 en wij kunnen door. Dat was al een klein team.
Oh ja, en sterker nog, het is natuurlijk kleiner geworden dan het ooit was. Want het is, zou dan niet de eerste bezuiniging bij Christie's zijn. Ik geloof een reorganisatie in 2017, 2018.
Ja, Klopt. En verdrongen. Ja.
Ik ga het niet meer wonden openrijden. Maar ik neem toch aan dat uw staf voor een belangrijk deel bestaat uit specialisten, experts. Die kunnen bepalen wat waard is en hoe het allemaal organisatorisch moet verlopen. Ja. Als daar nu 10 mensen werken, kan daar dan überhaupt nog wat vanaf? Of gaat
wat mij betreft niet. Maar goed, ik zit niet naast onze CEO in Londen elke dag. En die ziet elke dag de cijfers. En, ik heb in Duitsland namelijk dit soort gesprekken wel moeten doen. En contracten niet kunnen verlengen. Er is een totale hiring freeze. Dus we kunnen überhaupt niemand aannemen op het moment. Nee, het is serieus.
Ik weet niet of die categorieën met elkaar te vergelijken zijn. Ik denk het eigenlijk niet. Maar stel nou, iemand was tot nu toe verantwoordelijk voor, ik noem maar wat, Aziatische kunst. Ik weet niet of de categorie is. Maar en dat je dan nu zegt van nou, los van de Aziatische kunst bent u nu ook nog verantwoordelijk voor de impressionisten.
Dat zou kunnen.
Zo gaat het dan.
Ja, en dat is inderdaad gebeurd bij die, wat ze dan nu de 20, ik vind het heel ingewikkeld, ze moeten daar iets beter voor voorzien. De 20th and 21st Century Art Department. Dat was eerst Impressionism, Modern en Postmodern Contemporary. En dat wordt samengevoegd. En dan,
dat kan
kun
eigenlijk
je niet verwachten dat iemand meteen alles van Monet en van Gogh weet, terwijl je eigenlijk expert bent.
Maar u werkt toch ook wel met flexibele schillen, neem ik aan. Toch niet alleen met de 10, maar waarschijnlijk toch ook voor hele diepe specialisten werkt u waarschijnlijk toch ook wel met flexibele krachten?
Heel soms.
Is dat dan niet iets wat u moet proberen?
Maar dat zijn niche markten waar het inderdaad niet rendabel is om daar vast iemand voor in dienst te hebben.
Precies.
Maar je wil juist je expertise in, dat is onze markt, dat is ons kapitaal. We zijn niks. We hebben geen gebouwen, we produceren niks. Ja. Dus we leven van een marge, maar dat is gebaseerd op onze kennis van de markt en van spullen. En dat zijn die specialisten. En die zijn natuurlijk onbetaalbaar, die wil je bij je houden. Mm.
Maar dat staat onder druk, begrijp ik.
Dat, ja.
Maar in Nederland op dit moment bent u nog gespaard.
Yes, dat is het goede nieuws.
Dat is het goede nieuws. En toch nog even zoekend naar beter nieuws in de nabije toekomst wellicht. Maar wanneer denkt u dat die fysieke veiling weer aan de orde kan zijn?
Als we in New York, dus zegt u het mij alstublieft. Maar ik bedoel, ik neem aan als er een vaccin is, of wanneer je weer veilingen kunt organiseren.
Eigenlijk? Want er zijn op dit moment minder maatregelen over het maximum aantal mensen in de ruimte. Het gaat er gewoon om dat je 1,5 meter
afstand.
In
New York niet, hoor.
In New York niet. Nee, maar Christie's opereert toch internationaal. Je zou het in Londen kunnen proberen.
Maar dat klopt ook wel. Dus ik bedoel, in Parijs doen we alweer dit soort veilingen met minder mensen in de zaal. In Hongkong mag het wonderlijk genoeg ook. Dat zijn strenge maatregelen. Maar voordat het weer echt, weet je, zo'n ontploffing of de zaal is waar Van Gogh's of Da Vinci's voor $500 miljoen worden verkocht. Ja. Dat hebben we ook gehad. Daar zijn we nog niet.
En toch was ik was vorige week in Wenen. Mooi natuurlijk, de kunsttours weer gedaan, Albertina's gezien.
Wauw.
Prachtig. Ja, ik moest ook aan u denken, omdat u juist ook veel Duitse kunst nu ook laat zien. En ik verwonderde me er eigenlijk ook over, want ik heb zelf wel het gevoel van, ik weet toch vrij veel hiervan. En toch zijn er heel veel kunstenaars die je weer niet zo kent.
Dat heb ik ook, hoor.
Ja, heeft u dat ook? Gelukkig ben ik niet de enige. Nee. Maar ik dacht wel van, we zouden ook meer, en zouden het ook niet een ander verdienmodel kunnen zijn, wanneer ook de veilinghuizen nog meer, als het ware, laten zien wat er nog meer is. Uiteindelijk is ook, weet u, u heeft wel uw experts, maar zouden we nog niet veel meer ook online courses kunnen doen? Of nog meer.
We doen niet anders.
Ja, echt? Misschien dan toch meer marketing.
Maar toegegeven, ik bedoel, Christie's beweegt zich natuurlijk op een deel van de markt.
Ja.
Waar best wel een drempel is.
Ja.
We hebben een hele afdeling Christie's Education. En daar kun je voor inschrijven en dan leer je van alles.
Okay.
En we proberen zoveel mogelijk de boodschap kunst en cultuur naar buiten te brengen. Maar dat komt niet altijd overwaar.
Nee,
maar goed punt.
Toch,
ik bedoel, dat zouden we nog beter moeten kunnen doen.
Ik ga andere punten maken. Sorry. Namelijk het feit dat ik 3 dilemma's voor u heb.
Oh jee.
Nou, u komt er doorheen, hoor. U moet alleen wel kiezen en dan kunt u achteraf nuanceren. Geen sector wordt harder getroffen door dit virus dan de kunsten. Of corona is een zegen in vermomming. Er is meer inspiratie dan ooit.
Pardon? Dit zijn er 3?
Nee, 2. Nee. Wordt de kunstensector harder getroffen dan iedere andere sector? Of eigenlijk komt corona wel goed uit, want er is meer inspiratie dan ooit. Wat zou u kiezen?
Nee, dan zou ik de eerste kiezen,
De overheid biedt de kunsten voldoende financiële steun om de crisis door te komen, of dat hele steunprogramma, het stelt eigenlijk te weinig voor?
Ja, 2.
Een grote fysieke veiling, dat is mijn ideaal, of doe mij maar een privéverkoop, 1-op-1.
Wow, nee, ik ben een veilingmeester, dus dat zit echt in mijn bloed. Ja, dus...
De eerste dan, denk ik. Hè? Maar de tweede is wellicht belangrijk. Zeker nu die fysieke veilingen wat ingewikkelder zijn, om het maar mild uit te drukken. Want dat is, denk ik, iets waar u zich dan met Christie's op moet toeleggen. Ja. Mensen zoals ik dan, hè, met mijn Warhol, die ik van mijn oma zou moeten krijgen. Waar blijft die nou? Ja. En waar ik dan misschien toch van af wil. Hoe werkt dat dan?
Nou ja, kijk, en dat is nou precies het hele punt. Want er worden cijfers gepubliceerd over wat de kunstmarkt is. Maar dit deel van de kunstmarkt, waar een groot deel zich naar verplaatst heeft, zie je niet. En kun je het Dat zijn 1-op-1 verkopen. En dat is niet anders dan wat je in een galerie doet of als private dealer doet. Er wordt kunst aangeboden, zeker. En wij hebben natuurlijk een enorm netwerk van kopers en bieders. En wie heeft wat en wie zoekt wat. En op die manier hebben wij natuurlijk nu ook heel veel deals. En vooral in Nederland ook. Ik wil niet zeggen wonderlijk genoeg. Maar er is veel activiteit en veel vraag naar kunst. Hebben wij een aantal fantastische deals kunnen doen. Gewoon 1-op-1. Ja. Die staan niet in die cijfers. Hoe werkt dat? De telefoon oppakken.
Maar gewoon 1-op-1? Is het dan net zoals met huizenbezichtigingen, dat er wel 40 mensen komen kijken en dat er één met dat
Nee. Want je dan het gevaar, zeker met kunst, is dat je dan toch een werk als het ware rondshopt. He, op de markt, waardoor de verrassing er vanaf is.
De
kracht van dat deel van de markt is dat juist een beetje... Ja, dat niet iedereen dat...
Maar een ander deel vind ik toch wel heel belangrijk van de veilinghuizen ook, zeg maar, naar de maatschappij toe, is dat jullie ook voor transparantie zorgen.
Ja.
En wanneer je dus al in feite sub rosa dingen gaat doen, waar blijven dingen dan?
Maar goed, daar heeft u gelijk in. Ja. Ik ben ook echt helemaal een voorstander. We zijn een veilinghuis en we zijn geen dealers. Maar ja... Dat met het kapitaal wat wij in onze kennis konden we. En er ook echt wel mensen zijn die liever hun werk niet op een veiling doen. Ja. Juist omdat het zo publiekelijk is, om wat voor reden dan ook.
Hoeveel mensen
een commercieel veilinghuis. Dus.
Stel, er is iets interessants voorhanden. Hè? Dat maakt natuurlijk voor iedereen wel wat uit of iets interessants is of niet. Maar hoeveel mensen belt u dan? Want u zegt, het moet ook wel een beetje een verrassing blijven. Soms, niet de hele wereld.
Mijn laatste drie deals die ik gedaan heb, belde ik er 1.
Oh,
want ik wist dat hij dat zocht.
Okay,
Nee, maar dat zijn verzamelgebied. Hij zoekt dat. Ik wil niet zeggen, hij is de markt, maar ik bedoel... En zo iemand heeft bij mij natuurlijk inmiddels... na die eerste deal een streepje voor. Ja. Hè, want die heeft...
Doet u dan met aanwas? Hè? Want dat is natuurlijk wat we in coronatijd heel goed zien. De kringetjes worden kleiner, maar is er dan juist de bedoeling... hoe springen we daar weer uit? Hoe krijg je dan toch weer nieuwe aanwas?
Ja, dat is veel moeilijker nu.
Dat denk ik ook is veel
moeilijker nu. Want net wat u net zegt, van ik zou toch wat meer bekend willen zijn met jouw wereld. Ja, dat lukt niet beter dan met gewoon een veiling organiseren, met een kijkdag, rondleidingen geven, lezingen geven dan. En young collector circles oprichten, dat doen we
dat
allemaal.
Dat zei u ook, hè? U gaat extra dingen doen ook om jonge mensen ook naar die veilingen te krijgen. Ja. Van je hoeft het niet te kopen, maar ga maar kijken.
Ja,
beleef het.
Het is natuurlijk, die kunst zal... Echt, die kunstmarkt is een, kijk naar mij, grijze markt. En de gemiddelde verzamelaar is 50 plus.
Ja, maar die moet ook geld hebben.
Het is moeilijk, maar elke ene verzamelaar jong onder de 40 is winst.
Ja, dat denk ik.
Is winst.
Maar dat moet dan toch iemand zijn die het ook kan besteden? Kijk, het heeft toch ook te maken met hoeveel vermogen je hebt.
Ja, het is ook niet voor iedereen. Natuurlijk is het het is best een elitair...
Ik vroeg me nog af, ook naar aanleiding van wat eerdere gesprekken die ik had met mensen uit de culturele sector, ook musea, die natuurlijk ook niet de beste tijd uit hun geschiedenis beleven. Verwacht u dat er op korte termijn, of misschien merkt u het nu al, musea zijn die om te overleven van kunstwerken af moeten, die dat moeten verkopen? Of is dat echt gewoon het laatste wat het musea gaan doen?
Ja, nou, die signalen heb ik in ieder geval niet gehoord. Ik denk, maar het kan nauwelijks. Er zijn zoveel regels in die cultuursector.
Oh, je mag het niet uiteraard. Nee. Je krijgt het museum pas als je belooft.
Maximaal als het een particuliere bruiklijngever is die iets heeft in een museum hangen, dan mag hij zelf of zij vast beslissen of hij het wil verkopen of niet.
Ja.
Maar nee.
Maar toch denk ik dat het wel een goede vraag is van Thomas. Want,
ja, gelukkig.
Ja, gelukkig maar, Thomas.
Ik zei toch ook niet dat het geen goede vraag is.
Want we zien juist wel dat die hele culturele sector zo onder druk staat.
Ja.
Dus ja, we kunnen natuurlijk nog een keer naar de minister van Cultuur kijken. En zeggen, help door, help meer.
Ja.
Maar in hoeverre kunnen veilinghuizen toch ook niet helpen, misschien juist om tijdelijk behoud van kunst te hebben? Dus een soort, rijke mensen kopen het, maar zeggen het komt weer terug. Dat zou toch ook een nieuw businessmodel voor u kunnen zijn?
Ja, goed punt. Het gebeurt natuurlijk ook wel. En zeker in Amerika. Als je iets voorstelt, dan ben je natuurlijk lid van het bestuur van een museum, van MoMA het liefst. En dan moet je toch op zijn minst $20 miljoen schenken aan dat museum. Ja. Die dan vervolgens op veilingen weer wat gaan kopen met dat geld voor het museum. Dus ja. En daar hebben we hele afdelingen voor mensen die zich daarin specialiseren. Ja, die particuliere betrokkenheid in Nederland.
Ja, maar dat is misschien toch wel een rol die u kunt op zich nemen.
Ja.
Met die courses en zo.
Ja.
Familieveilingen ja. misschien.
Ja, maar we kunnen mensen natuurlijk nu niet dwingen wat ze met hun geld moeten doen.
Mm-hmm.
We zijn natuurlijk. We staan vooraan om te helpen, om musea te helpen. Ik weet niet hoeveel charity auctions gedaan voor veiling, voor musea. Om geld op te halen voor een aankoop.
Maar het is toch ook een safe investment? We hadden het in het begin van de uitzending over van. Ja, in obligaties. Nou ja, dat is niet zoveel vraag naar. Dus iedereen gaat naar de beurs.
Ja.
Hoe safe is het dan om in mooie kunst te gaan investeren?
Ja, hoe lang heeft u, mevrouw?
Nee, maar ik bedoel, het verhaal
wat u... Het is safe als je kijkt naar nu al kunstgeschiedenis, naar grote namen.
Ja, ja.
Dat is safe. En dan moet je een tijdje weghangen en die waarde blijven. Want het fluctueert, net als met andere dingen. Maar in die end groeit de waarde daarvan. Jonge kunst is lastiger in te schatten wat blijft en wat blijft niet. Als ik dat wist, ging ik het wel voor mezelf doen. En dat eigenlijk weet niemand dat.
Ja.
Maar het is net zoals met... Met aandelen van start-ups. Je weet
het verbaast me bijvoorbeeld dat die brief van Van Gogh, die ik eerder aanhaalde, dat die minder waard geworden is. Die is bij de vorige veiling voor een hoger bedrag onder de hamer gekomen dan wat het Van Gogh Museum er nu voor betaald heeft.
Ja. Dat is goed voor het Van Gogh, maar het is toch wel iets, inderdaad, hè, die waarde gaat naar beneden. Dan. Ja.
Ja, maar dat kan. Er is genoeg kunst die natuurlijk niet zijn waarde houdt.
Ik wil nog even, omdat het toch bijzondere tijden zijn, ook naar wat er van u gevraagd wordt. Hè, want volgens mij, als ik u een kwartje geef, ik heb het niet eens gedaan, maar dan kunt u eindeloos vertellen over kunst.
Ja, 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 ja.
Maar u moet nu ook voor de troepen staan. U moet bezig zijn met de organisatie. Ja. Ga ik met je door of niet? Of kan het eigenlijk überhaupt wel?
Ja.
Bent u te veel tijd kwijt met zaken die vervelend zijn op dit moment?
Ja. Dus het korte antwoord is ja. Het is heel erg managerial. Noem maar eens bijvoorbeeld wat hier NOW is in Nederland. Dan kun je in een half uur regelen. Kurzzeitarbeit in Duitsland. Nou, dan ben je echt weken mee bezig. En dat moet per personeelslid op een papiertje, wet ink, met een stempel en een handtekening naar de lokale autoriteiten. En ja, noem maar op.
Heeft die NOW-regeling er op dit moment dan echt concreet voor gezorgd dat u nog kunt werken met de mensen die u net noemde, die staf?
Ja.
Zo niet, dan was het misschien anders gelopen.
Maar dat weet ik niet. Maar dat is zeer,
we
zeer welkom. Op het moment dat wij hier een veiling zouden doen van 7, 8 miljoen euro, deden we niks.
Ja.
En er kwam er niks binnen. Uiteindelijk zijn die wat private sales, maar dat maakte het ook echt bij lange na niet goed. Dus ja, dat is
heel belangrijk toch, als de buffer om door te gaan.
Voor ons geweest.
Ja. Ik hoop dat dat zo blijft.
Ja.
En dan is er ook een volgende keer als u hier te gast bent weer voldoende te vertellen. Dat vooral over kunst gaat.
Dank u wel.
Arno Verkade, directeur van Christie's Nederland en Duitsland.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Annemieke Robeek. En we gaan praten over Amsterdam. Vanaf de 17e eeuw tot nu. De hoofdstad is een bolwerk van creatieve geesten en ondernemingen. En om dat dus goed uit te leggen, vast te leggen ook, is er nu het boek De Amsterdamse Droom. Jeroen Kemperman is de schrijver van het boek. Welkom, fijn dat je er bent. Is de Amsterdamse droom in al die eeuwen nog altijd dezelfde? Of hebben alle ondernemers ook verschillende dromen?
Nou, dat was natuurlijk de grote zoektocht waar ik aan begon. Hè. Dus het zijn inderdaad 25 ondernemingen en begin 17e eeuw tot en met nu, 21e eeuw. Er zijn wel een paar overeenkomsten. Daarmee heb ik het de Amsterdamse droom genoemd. Dus dat is misschien wel het mooie. En wat je eigenlijk ziet is dat mensen door de eeuwen heen naar deze stad toetrekken, omdat ze het gevoel hebben dat ze hier hun dromen kunnen waarmaken. Dat zegt ook iets, vind ik, over de diversiteit van deze stad. En het gaat ook goed met Amsterdam als het zich openstelt voor de buitenwereld.
Het zijn dus geen Amsterdammers die hier hun droom hebben gerealiseerd. Voor een groot deel zijn het mensen die hier hun geluk hebben gezocht.
Het is allemaal import.
Ja. En de overeenkomst tussen al die 25 dromen die je hebt vastgelegd, wat zijn die overeenkomsten?
Nou, wat je een beetje ziet is dat mensen niet zozeer de Amerikaanse droom nastreven, dus zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen, maar toch ergens impact willen maken op de wereld en de wereld verbeteren en hun ideeën willen laten zien en zichzelf laten zien en dat soort.
Geef eens een paar voorbeelden van die grote vraagstukken.
Nou, ik vind Sarfati is voor mij nog het meest inspirerende voorbeeld. Kende ik zelf niet heel goed. Sarfati, Joodse armenarts. Die begon met gewoon mensen verplegen. Hij is nog bij geweest bij het oprichten van Algemeen Ziekenfonds Amsterdam. Staat er ook in, hè? Heilig Zilveren Kruis. Ja. Maar toen vervolgens dacht hij, als ik mensen echt gezond wil maken, moet ik andere dingen doen.
Precies.
En toen is hij gegaan in de vuilophaaldienst om die hygiëne te stimuleren. Ze waren erachter dat dat wat met elkaar te maken had, hè? Hij is toen vervolgens broodfabrieken gaan stichten. Ja. 30% goedkoper brood. Sociale woningbouw ingaan. Paleis voor de Volksvlijt. Met voorbeelden van industrie die je nodig had om werkgelegenheid aan te jagen. Verschillende banken. Dus dat vind ik echt roekzichtloos, groots ondernemerschap om je ambitie waar te maken.
Maatschappelijk ondernemerschap, hè? Dat is wat hij deed. Ja. En hij deed dat natuurlijk ook met heel veel mensen om hem heen die mobiliseerden. En in die zin zette hij natuurlijk een beweging aan. Tegenwoordig zouden we het een ecosysteem noemen.
Klopt.
En hij zette gewoon die nieuwe stad in de stijgers.
Ja, en het grappige is dat er echt 50 jaar na zijn dood zo'n beetje is de sociale woningbouw een beetje tot stand gekomen en heeft de stad veroverd op de manier waar hij eigenlijk mee begint.
Ja, maar iemand moet beginnen. Ja. En dat is zo mooi van jouw boek.
Maar het klinkt ook nobel. Maar je komt ook voorbeelden tegen naar de VOC. Daar wordt natuurlijk met terugwerkende kracht ook door sommige mensen anders over gedacht. Om in het nu te komen, Booking komt voorbij, Adyen komt voorbij. Zeg je nou eigenlijk allemaal dat die ooit naar Amsterdam getrokken zijn om de wereld te verbeteren? Of gaat het toch ook keihard om geld?
Het gaat ook om de wereld veroveren. Hè? Ja. Dus de wereld veroveren doe je de meerdere eer en glorie van de stad, het land, jezelf, de dingen die je wil realiseren. Het zijn ook, vroeger schreef ik bedrijfskundige boeken en dan kon je meer succesverhalen, als je een soort posters boven je bed hangt. Daar ben ik nu een beetje te oud voor, vind ik. Het interessante van deze verhalen is, er zit natuurlijk, daar zit de goede kant aan en de slechte kant. Er zijn Sarfati, die was zijn omgeving aan het mobiliseren, maar die was ook echt nasty voor zijn omgeving. Hè. Die klaagde altijd, was altijd aan het schoppen dat niemand hem genoeg supportte. Dus dat zit ook in.
Er is een park naar hem vernoemd, is dat wat jou betreft wel terecht?
En een standbeeld en een straat en een plein. Ja, en
blijft dat overeind? Dat is de vraag, hè, nu.
Nou, Sarfati denk ik wel. Ik moet hem meer toegeven. Ik denk de Koentunnel, dat die zijn langste tijd heeft gehad.
Maar bij een Wieboud zou je ook kunnen zeggen, nou ja, hè. Maar Wieboud is ook geweldig geweest voor onze stad.
Absoluut.
En ik bedoel, dat zit in diezelfde traditie. En ik denk, wat je zo mooi in dat boek laat zien, is dat, wat maakt Amsterdam nou zo speciaal, hè? Die aantrekkingskracht, die magneet, juist omdat het zo'n diversiteit aan mensen is.
Dat klopt.
Kennis, hè, dat is of het nu is met de digitalisering en onze gamers tot onze fintechs. Maar het gebeurt hier. Het gebeurt hier door de diversiteit. En dat vind ik zo mooi wat je in het boek doet. Ja, iedereen moet het boek komen.
Jij komt uit Amsterdam, een disclaimer. Er zullen ook mensen zijn die zeggen weer Amsterdam, alsof dat het centrum van de wereld is. Is het dat wat jou betreft?
Nee, het is niet het centrum van de wereld, maar het is wel een grote magneet die met name mensen uit de wereld heeft aangetrokken om hier dingen te doen. En wat ik wel heel inspirerend vind is eigenlijk begin 17e eeuw, dus de VOC heeft wat negatieve dingen. Maar begin 17e eeuw was dit wel de eerste stad waar je geen gedeelde god had, geen koning had. En waar burgers het dus inderdaad zelf zijn gaan doen. En die publiek-privaat ondernemerschap, hè, gevestigd op de fundamenten van de Spinoza's en dergelijke. Die heeft vanaf daar wel de wereld veroverd. Ja.
De Republiek, ja.
Ik denk als je een onderzoeksterrein hebt dat de eeuwen beslaat, dat het ook een enorme tour de force is om te bepalen jij wel, jij niet. Want het gaat van de VOC tot de boeking, om het maar even kort uit te drukken. Hoe ben je tot een soort longlist gekomen? Waar moesten die ondernemers die dromen aan voldoen?
Nou, een paar dingen. Dus inderdaad, ik hou wel een beetje van dat roekzichtloos en de grote ambities. Hè? Dus, en dat kunnen heel nobele ambities zijn, soms ook meer private ambities. Hè? Maar ergens de wereld veroveren spreekt me niet voor erg aan. Ik zoek ook wel naar uiteindelijk echte impact maken. Hè? Dus dat vind ik relevant. En ik zocht naar bedrijven die ergens iets Amsterdams hadden. En dat betekent dat je ergens zocht naar dingen als lef, je ideeën waarmaken, een beetje eigenwijs, tegen het arrogant aan voor buitenstaanders. Dat
vooral geloof in jezelf.
Sterk geloof in jezelf. Iemand anders mag zijn, maar je mag zelf zeker zijn. Hè?
En hoe Amsterdams moeten die bedrijven zijn? Booking.com bijvoorbeeld is volgens mij begonnen in Twente.
Absoluut begonnen in Twente.
Hoofdkantoor nu in Amsterdam, maar wel een Amerikaans bedrijf. Moet je het dan een beetje met de haren erbij slepen dat het zo'n Amsterdams bedrijf is of niet?
Nee, zo'n bedrijf komt natuurlijk niet voor niks naar Amsterdam. Nee. Dus ergens is dat belangrijk. Ze hebben het hoofdkantoor ook niet altijd in Amsterdam gehad, maar dat is uiteindelijk toch naar Amsterdam verplaatst. Maar wat wel zo is, het is niet het chauvinisme van dit komt allemaal uit Amsterdam. Het is eerder dit komt naar Amsterdam en uit Amsterdam en met Amsterdam. Je ziet in de loop der tijd vooral dat een ecosysteem is met Nederland en deels soms zelfs Europa als achterland.
Met een enorme aantrekkingskracht. En het gaat verder dan zeg maar tax climate. Hè? Dus zeg maar, als we het in de economische contraien hebben over belastingklimaat en zo. Ja, dat is het niet. Het is die mix van mensen.
Maar zou het dat niet ook zijn?
Het is het ook misschien, ja. Maar uiteindelijk, waarom gaat Booking hier wel zo groot in? Omdat hier zoveel mensen ook willen zijn.
Vraag het even aan de andere expert in de studio.
Ja. Gaat helemaal goed.
Ja, nee, maar. Wat denk jij? Want het is misschien te makkelijk om te zeggen, het draait om belastingen. Maar
start-ups en scale-ups die hier naartoe komen op het moment, die komen niet omdat ze het belastingklimaat zo fijn vinden. Hè. Die zitten nog lang niet in de tijd van de dividenden. Die zitten inderdaad in de burn rates eerder. Hè. Dus die denken echt aan andere dingen. Momenteel zie je dat Amsterdam inderdaad echt in de top 5, top 10 staat van Europese en soms zelfs mondiale steden waar start-ups, scale-ups naartoe komen om te gaan ondernemen. Ja. En dat is echt veel groter dan wat je zou verwachten puur op basis van grootte. Het is niet eens top 50 van de grootste steden van Europa. Hè? Maar wel dus top 10 van aantrekkelijk voor start-ups.
Maar als je ver teruggaat, en dat doe jij gelukkig in je boek, dan zie je ook Amsterdam als centrum van de financiële wereld. Ja. Voorlopers van de beurs, de wisselbank, VOC. Het heeft eigenlijk allemaal wel met elkaar te maken. Ergens is dat natuurlijk ook teloor gegaan. Een beetje. Amsterdam als centrum van de financiële wereld.
Klopt, we hebben het een paar keer heruit moeten vinden. En deze die heeft zich verspreid. Je ziet eigenlijk dat grote steden, zoals Amsterdam dat was, maar later inderdaad Londen en daarna New York meer. Hè, dat begint eigenlijk met handel in meer landbouwgoederen en dat soort zaken. Hè. Bij ons wordt haring, hè, niet voor niks een verhaal opgenomen over de haringvisserij.
Ja, het haringkaken.
Ja.
Kun je dat, want dat is inderdaad, nou dan beginnen we volgens mij relatief voor in
dat
het boek.
Dat is de eerste, maar die is wel heel, heel mooi. Nee, wat je eigenlijk hebt met dat, we leren altijd dat haringkaken een Nederlandse uitvinding is. Dat is niet zo. Dat is een paar eeuwen eerder gedaan in Scandinavië. Maar wat in Nederland wel is uitgevonden, dat als je haring kan kaken, dat je het ook aan boord van een schip kon doen. En daarmee is op een gegeven moment ontdekt dat je naar de Doggersbank kon varen met een hele vloot van schepen en daar samen kon gaan vissen. Daarmee werd een industrie voor het eerst. Dus
varenindustrie.
Ja, die hebben een varenindustrie van gemaakt. En wat bijvoorbeeld interessant is, op een gegeven moment dan moet je dingen financieren die veel groter en duurder zijn dan, laten we zeggen, één individueel klein vissersbootje. Want dan ga je maanden weg en je gaat deels met een vloot. Ze hebben manieren gevonden om dan met z'n allen te investeren in zo'n schip. Allemaal een part, zo heette dat ook, hè, parte maatschappijen van zo'n schip. Vervolgens is dat gekopieerd toen ze ook ondernemingen gingen doen. Hè. Dus de eerste Oost-Indië reizen, zullen we even zeggen. Zo'n expeditie uitrusten, allemaal wat geld in investeren. Bij de VOC is dat vertaald in aandelen. En die aandelen zijn vervolgens, als we het hebben over grondvesten uit Amsterdam, de manier waarop wij nu nog steeds, ik zie hier allemaal beurskoersen om me heen bij BNR. Dat is dus ergens gestart met haringvissen, parten delen, dat vervolgens vertalen naar VOC, een eerste beurs, en daarmee eigenlijk toch een beetje de wereld veroveren.
Ja, en dat parten delen kan alleen als je vertrouwen in elkaar hebt.
Yep.
En dat hebben we vanwege die dijken en onze strijd tegen het water. Ja, dat
denk
is de basis.
Overigens dat plaatsen voor ondernemers nog altijd even belangrijk zijn? Want het is nu ook modern om te zeggen, nou, ik zat op mijn zolderkamertje, je kunt overal de wereld proberen te veroveren of daarmee beginnen. Zie jij dat ook zo? Of denk jij, als je het echt ergens wil maken, dan moet je naar een plek gaan, bijvoorbeeld Amsterdam?
Ja, het zou in theorie wellicht niet nodig hoeven zijn. En misschien in deze tijd wil ontdekken dat het niet nodig is. Maar de afgelopen eeuwen heb je altijd gezien inderdaad dat steden toch een soort magneten zijn van mensen die elkaar stimuleren, inspireren, wat met elkaar hebben. En de vibe die daar heerst, toch de wereld besmet. En Silicon Valley, voorbeeld van, laten we zeggen, dat het virtueel zou kunnen, is natuurlijk ook gewoon een plek.
Is ook een plek, zeker. Je vergelijkt overigens Amsterdam wel met Silicon Valley. Ik wil toch nog even naar de wordingsgeschiedenis van dit boek. Want het is me nogal een boek. Ik moet er eerlijk bij zeggen, de redactie zei mij gisteren, nou, morgen heb je een schrijver van een boek. Boekje, je kunt er vanavond wel mee aan beginnen. Nou, dat was een zware beproeving, want het is 480 pagina's, geloof ik, inclusief de noten. Maar het is zeer de moeite waard. Ik denk dat jij dat zelf ook vond, want jij vertelde me net, het is behoorlijk uit de hand gelopen. Ik ben hier jaren mee bezig geweest. Is het omdat het zo lastig was om al die eeuwen terug te gaan? Of omdat je steeds gefascineerder raakte door het onderwerp? What took you so long?
Nou, er staan 25 ondernemingen in. En de manier waarop ik ervan hou om dat soort dingen te ontdekken is dat ik gewoon een hele grote stapel met boeken pak of met artikelen als het jongere bedrijf is. En daardoor spit om dan langzaam maar zeker te zien hoe het verhaal zich ontvouwt. Dus dat is ook per boek, per verhaal eigenlijk een beetje een ontdekkingsreis. En zo heb ik er 25 gedaan. Dat waren er best veel. Ik wist niks van gaming. Ik wist niks van rituals. Guerrilla was voor mij inderdaad nieuw.
Dat zijn de gamers.
De gamers, ja.
De gameontwikkelaars, ja. Ja. Nou ja, het heeft ergens toe geleid. En ik beloof je, ik ben begonnen met veel plezier. Ik ga het ook met veel plezier uitlezen. Jeroen Kemperman, schrijver van het boek De Amsterdamse Droom.
Geweldig, ja.
Zo. Nou.
Zaken doen. Goed boek, hoor.
Tot slot nog.
Thomas van Zijl.
Een live recensie. Geweldig, goed boek. Ja, nou, je kan op de cover, Annemiek.
Ja, ik vind het echt heel goed.
Oké, heel fijn.
Dit is zo leuk om door de stad te gaan met het boek in je hand. En dat ga ik ook echt doen.
Dank je wel.
We zijn inmiddels alweer bij het volgende gesprek aangekomen. Dus bereid je daar ook op voor, want iedere dinsdag en donderdag openen we ons coronaloket en laten we ondernemers aan het woord over hoe zij met de coronacrisis omgaan. Vandaag Filter, de leverancier van filters die een legionella besmetting moeten voorkomen. Zij doen goede zaken in deze tijden. Frank van Heusden is van Filter. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik denk dat het goed is om te beginnen met wat jullie precies maken en wat de toepassing is.
Ja, nou, wij leveren waterfilters, met name voor de medische markt. Dus wat je ziet in ziekenhuizen, in hoge risicoafdelingen, waar je te maken hebt met kwetsbare patiënten, daar worden eigenlijk alle watertappunten standaard voorzien van filters. Hè. Dus douches, kranen, maar ook medische apparatuur die water gebruikt. En daar leveren wij filters voor.
En jullie zijn volgens mij, ik heb maar een korte zoektocht kunnen doen, maar niet de enige daarin. Doen jullie ook iets anders dan bedrijven die ook filters aanbieden?
Nou, er zijn zeker andere bedrijven die dat ook doen. Wij leveren wel een hele hoge kwaliteit. We leveren een Nederlands product. Wij hebben de activiteiten vorig jaar overgenomen van mijn vorige werkgever, het bedrijf X-Flow uit Enschede. Nou, is een van de pioniers op dit gebied, op membraanfiltratie. Dus dat staat garant voor een hele hoge kwaliteit. En dat wordt ook door de markt als zodanig erkend. Dus,
en hoe heeft de corona-ontwikkeling ook ontwikkelingen binnen jullie eigen bedrijf tot stand gebracht? Hoe kunnen jullie daarvan van profiteren, om het zo uit te drukken?
We hadden vorig jaar die activiteiten overgenomen. En we hadden natuurlijk al een hele mooie basis daarvoor. Dus we hebben alle klanten kunnen overnemen. Nou, dat hebben we het afgelopen jaar nog verder kunnen uitbreiden. En wat je natuurlijk ziet nu in de afgelopen tijd van de coronacrisis is dat er heel veel tijdelijke ziekenhuizen ingericht moesten worden. Veel meer capaciteit nodig was. En ook de coronapatiënten natuurlijk ook kwetsbare patiënten zijn. En waardoor dus die afdelingen ook voorzien moeten worden van waterfilters. Nou ja, en dat hebben onze distributeurs in Europa goed opgepakt. En die hebben snel kunnen leveren en snel daarop in kunnen springen. Dus ja, dat heeft ons zeker meer omzet gebracht.
Ja. Denkt u ook niet dat met de toegenomen hygiëne, bijvoorbeeld ook in de slachthuizen waar dat zou moeten, ziet u niet eigenlijk een enorme grote markt hiervoor dat we dat zometeen ook gewoon in onze huizen gaan doen? En restaurants, hotels, ik kan me voorstellen dat dit gewoon het nieuwe normaal gaat worden.
Nou, dat verwachten wij eerlijk gezegd wel. Dus dit is natuurlijk een host die gekomen is door doordat er veel tijdelijke ziekenhuizen ingericht moesten worden. Nou, in onze filters worden ook gebruikt in situaties waarin je Tijdelijk even een legionella-besmetting moet bestrijden. Dus dat gebeurt nu ook. We hebben een periode van stilstand gehad in hotels, in sportfaciliteiten. Daar moet je dus al eventjes goed bedenken van hoe ga ik dan weer opstarten en kan ik dat niet beter even met een filter doen. Maar ja, inderdaad, wij verwachten wel dat dit ook blijvend zal zijn. Omdat er gewoon, het is toch een soort van wake-up call geweest voor ons allemaal. Dat we wel kwetsbaar zijn voor virussen en bacteriën. En dat we daar zorgvuldiger mee moeten omgaan.
Nou, ik begrijp overigens dat je die filters wel, wat je net ook aangaf, dat je die moet vervangen. Dat die er niet voor de eeuwigheid zit. Ik geloof elke 3-4 maanden. Is die discipline er? Ik denk in de zorg wel. Maar er zullen toch ook wel instanties zijn waarvan ze denken, nou, wij hebben nu een filter, wij zitten wel even goed.
Nou, dat klopt. Ik denk wat je zegt, dat klopt inderdaad. In ziekenhuizen gaat men daar heel zorgvuldig mee om. En daarbuiten zou het best wel eens kunnen gebeuren dat je zegt van, goh, hij doet het nog en ik vervang hem nog niet.
Jullie moeten naar een abonnement, waarin je gewoon zegt, elke 3 maanden.
Wij geven als fabrikant wel aan. Kijk, we weten natuurlijk ook niet precies waar ze allemaal terechtkomen, uiteindelijk. Dat is
ook kan je bijhouden, data?
Ja. Nou, misschien iets voor de toekomst. Zeker om te kijken of we dat kunnen oppakken. Maar ja, ik denk dat mensen wel die discipline hebben. Hè. Dus zeker in professionele instellingen weet men gewoon van, als je het na 3 maanden moet vervangen, dan moet je ook zorgvuldig daarmee omgaan en geen risico lopen. Dus er zal er nog eens wel eentje doorheen slippen. Maar in het algemeen wordt daar zorgvuldig mee omgegaan.
Frank van Heusden van Filter, dank voor je toelichting en succes de komende maanden.
Zaken doen.
Iedere week is hier Ben van den Burg met zijn kijk op de wereld. Ben, waar gaat het vandaag over?
Over TikTok.
Oh ja?
De oorlog.
Er is van alles gaande rondom TikTok. De oorlog zelf, ja, de TikTok-oorlog.
Ja, het is een geopolitiek spel tussen China en de rest van de wereld. De Verenigde Staten. Nou, er gebeurt verschrikkelijk veel. Je denkt eerst wel een appie. Jonge meisjes die maken danspasjes op muziek.
Helemaal nergens
het
over.
Gaat nergens over. Maar dit is echt heftiger dan ooit.
De inleidende beschietingen, de cijfers.
Ja, eerst de cijfers. 800 miljoen inmiddels. Nou, dat vind ik onwijs veel. Monthly active users. In Amerika 65 miljoen. In Nederland is 19% van de jongeren zegt, vond ik trouwens nog weinig, dat het het meest favoriete social medium is. Social media kom ik straks op terug. Want waarom TikTok ook interessant is, nu verklap ik al iets, het is eigenlijk geen social media. En dat is al interessant. Nou, wat is er allemaal gebeurd? Onwijs veel. India, weet je, die Chinese apps moesten er. Trump, die had die ene rally. En dan de TikTok-gang, die hadden ervoor gezorgd dat heel veel kaarten werden verkocht, waardoor het leeg
kwamen niet.
Toen zei de minister van Buitenlandse Zaken in Amerika, die zei van, TikTok gaan we waarschijnlijk verbannen. Ook wel grappig, vorige week Amazon, die zegt van, je mag geen TikTok meer employees op je mobiele telefoon. Maar toen zeiden ze 5 uur later, ja, het kan wel, want TikTok kan weer niet in je hele telefoon. Dus dat was ook weer onzin. Dus je hoort, er gebeurt verschillende. Oh ja, Hongkong natuurlijk, weet je, dus TikTok is verdwenen uit Hongkong. Er gebeurde op geopolitiek niveau en TikTok verschrikkelijk veel.
Maar ze zitten wel een beetje in de hoek waar de klappen vallen, of hadden kunnen vallen. Ja. Iedereen houdt ze in de gaten. Probeert TikTok nog her en der beleid een beetje bij te sturen, aan te scherpen.
Alleen maar.
Maar wie zit er achter TikTok?
Ja, maar dat is de grote kernvraag.
Dankjewel.
Het is zo interessant. Iedereen in het Westen denkt, ja, China. En ik denk ook Biden zit erachter. Die heeft het gemaakt. Kijk, die hele geschiedenis van TikTok, dat is best wel interessant. Want we hebben het vaak over, ik wil even met Facebook beginnen om TikTok beter te plaatsen. Oké, Facebook. We hebben een timeline, eerst teksten, toen kregen we mobiel, toen konden we makkelijk foto's uploaden, toen kregen we foto's en mensen vinden een foto-timeline lekkerder dan tekst, dus werden het foto's. Maar toen werd het video. Facebook had de fout of niet doorgehad, ze gingen video doen. En weet je nog, een paar jaar geleden, Thomas, heb ik hier ook verteld, daar gingen ze allemaal met grote producers, grote rechtenhoudenden, gingen ze ineens video's toevoegen, maar niemand keek naar video's op
Facebook.
Maar toen kwam dus in China, 2016, begon dus ByteDance met, dat is dat die Chinese naam, met die Chinese TikTok-app. Ik heb hem niet ergens staan, maar dat is nu niet van belang. Dus, wat zij deden, zij lieten gewoon alleen maar video's, eerst van jongeren, was het een massale AB-test. En dan is het al interessant. Dus niet van de grote filmmakers die gaan iets produceren. Nee, het was, jij maakt een filmpje, Thomas, maar iedereen maakt filmpjes.
En wat slaat dan aan?
en wat slaat aan. Dus het is constant AB. Het is eigenlijk een wereldkampioenschap. Wie maakt de mooiste video's?
Ja.
En dat komt in jouw timeline. Dus jij krijgt een andere timeline. Dat ken je wel van Facebook. Maar het is video. En mensen vinden video aantrekkelijker dan foto's. Dus die hele new war, wat het meest aantrekkelijke is, is dus
of
video's.
TikTok, ja.
TikTok, of omdat zij daar AB-testen komen.
En dan bepaald neem ik aan, want dat komt in ieder verhaal terug tegenwoordig, ja, het algoritme wat ik zie.
Juist. En omdat het is een complete AB-test, het algoritme die bepaalt het. Plus, Facebook, krijg ik filmpjes van jou te zien, Thomas? Nee, je krijgt bij TikTok ook niet-vrienden. En die niet-vrienden komen ook naar boven. Dus het is eigenlijk geen social media. Het is gewoon de beste video's die mensen ooit kunnen maken. Het algoritme bepaalt het. En nu even terug naar die oorlog, die geopolitieke oorlog. Kijk, wie bepaalt het algoritme? Dat was jouw kernvraag. Is het China? Dus China die kan precies zeggen van, oké, ik wil in deze geografie, wil ik deze politiek leider, laat constant in de feed, laat ik terugkomen. Dus China die kan dus heel de wereld manipuleren. Ik overdrijf misschien een beetje.
Dat censureren en wat zie je wel, wat zie je niet, dat is toch voor China geen heel nieuw verhaal?
Nee, dat is.
En Hollywood deed dat toch ook vroeger?
Hollywood deed.
Is dat zo?
Ja. Ja.
Ben je
ja.
al zo oud?
Ja.
Of is dat nog niet zo lang geleden?
Ja, Hollywood deed dat ook, maar dan is het wel interessant. Kijk, heb jij. Misschien omdat ik een westerling ben, maar wat ik gewoon interessant vind. Kijk, ga jij Xi Jinping bekritiseren, dan kom je in de gevangenis. Ga je Trump bekritiseren, dan ben je een held. Dus dat vrije woord, het vrije West. Ja, ik ben daar iets meer van dan het Chinese gesloten. Ja, weet je, dat we niet mogen zeggen wat we willen. En China. Maar dus we krijgen van onze liberaal democratie het vrije Westen. China manipuleert dus, dat weten we dat we doen van Facebook in 2016.
Ja.
Maar nu zie je het nog veel effectiever met TikTok. En daarom is TikTok zo'n interessant verhaal.
Iets heel anders in China, waar je bijvoorbeeld onlust in Hongkong waarschijnlijk niet in beeld krijgt. Maar stel, ik open hem hier in Nederland. Zie ik dan wel wat er misgaat in Hongkong?
Ja. Dus, ja, maar goed, jij ziet hem wel, want jij bent een journalist. En ze willen voor Thomas willen ze laten zien dat ze een vrij.
Hoe open wij
zijn. Maar ja, misschien ik, omdat ik onwijs kritisch ben naar de mensheid. Zie ik het misschien weer niet. Nee, maar dat onderscheid kunnen ze dus precies bepalen. Nou, ja.
Maar wat ik wel gevaarlijk vind, hè, jij schrijft ook van. Ze proberen zo westers mogelijk te zijn. En ook juist westerse topmensen daarin te krijgen.
Ja.
Maar is dat dan ook niet een façade voor fake?
Totaal.
Maar dat is eng.
Dat is toch. Ze zeggen van.
Zo eng is
nee,
het.
Maar het is zo eng. Ze hebben de topman van Disney binnengehaald. Ze zeggen we hebben geen developers meer in China. Hebben ze natuurlijk wel. Dus. Ja, ik wil naar mijn conclusie.
Ik
want
denk
dat
het ook hoog tijd wordt.
Alles.
Oh, hier zit echt alles in.
Ook TikTok laat weer zien dat we nooit meer onbezonnen, waarachtig en achterloos met een appje kunnen spelen. We zijn dan onderdeel van een wereldwijd geopolitieke strijd waar je eigenlijk op een donderdagmiddag in de auto of waar je dan ook veel van afblijven, maar je moet ervan bewust zijn. Want we worden iedere dag gemanipuleerd. Zelfs wat ik nu verteld heb, is weer een manipulatie. Dus wees kritisch.
Ja, en hou je stuur recht, hè.
Ja, dat is zo'n autopilot.
Ben, tot volgende week.
Hoi. Dank.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Grote accountants doen het volgens de waakhond AFM een beetje beter. Het vrouwenquotum wordt door de meeste beursgenoteerde bedrijven dit jaar gehaald. En er zijn hoofdkantoren nu nog in Nederland, maar bedrijven overwegen om ze te verplaatsen. Het lijkt wel een vintage boardroom panel. En in dat boardroom panel zit vandaag Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies van Instrument Corporate Finance. Helene Vletter, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En onder andere ook voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Intertrust en commissaris bij NN Group. En ook aangeschoven, uiteraard, is mijn zakenpartner van vandaag, Annemiek Robeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Voorzitter van Social Finance NL. Welkom, dames en heren.
Dank jij het quotum bereikt vandaag.
Absoluut.
Ja. Helemaal goed, jongens.
50%.
Nou,
laten
best
we ook
spannend,
maar bij dat quotum beginnen. Want bij 35 van de 67 benoemingen, als het gaat over raden van toezicht en raden van commissarissen, is er sprake van een vrouw die benoemd is. Dat blijkt uit cijfers van Eumedion, een vereniging die grote beleggers vertegenwoordigt. Helene, is dat een te verwachte inhaalslag nu er een wettelijk minimum aankomt?
Ik hoop het van harte, maar ik vraag het me af. Kijk, deze resultaten zijn over 2019. Toen ging het nog allemaal goed. En wat je ziet in tijden van crisis is dat het met name als het gaat om het agenderen van, laten we zeggen, wat meer buitennissige plannen. Zoals, stel je voor, een vrouw benoemen. dat veel bedrijven dan teruggrijpen naar het oude en bekende. Dus ik hoop van harte dat dit een opmars is naar, naar inderdaad verdere verbetering. En dat als we toch bezig zijn, dat we dan meteen breder gaan kijken naar diversiteit. Want wij zijn wel zo trots op deze cijfers. Maar het kan natuurlijk nog veel beter. En ik denk dat wil de aansturing van een bedrijf werkelijk een reflectie zijn van de maatschappij. En daar begon het al met al om. Dan zijn er nog veel meer aspecten van diversiteit waar we aan moeten denken.
Ben jij trouwens trots op die cijfers, nu je dat zo zegt?
Nou, ik ben in zoverre, ik ben er blij mee. Ik ben er eigenlijk niet trots op. We zijn al sinds 2008 zijn we hiermee bezig, als ik het goed heb. En dus 12 jaar na dato zijn we er een soort van bijna.
Ja. Ik denk ook dat je daar helemaal gelijk in hebt. Het is een soort vlakke gang. En er zijn toch wel zweepjes nodig geweest om het iets te bespoedigen. Maar als het hierop blijft, ben ik niet blij, hoor.
En wat Helene zegt, in tijden dat het wat onzekerder wordt, weer kiezen voor oud en vertrouwd en een reflex die je dan ziet. Nou, laten we maar weer een man nemen met voldoende ervaring, die we trouwens ook nog kennen. Ben je daar ook bang voor?
Daar ben ik ook bang voor. Ja, ik denk dat die vijver van oude mannen nog veel te groot is.
Die
is al zo lang. Ja, maar dat duurt lang, jongens. Want eerst denk je, nou, uit de boardroom als executives, dan zie je ze terugkomen als commissarissen. En dan is die vijver nog behoorlijk groot. En dan wil je toch niet weten hoe vaak juist ook men weer achter zo'n oude rug wil gaan zitten.
Ja, nou, het is interessant, want dit is een onderwerp, het zal jullie niet verbazen, dat zeer regelmatig terugkomt in het boardroom panel, net als alle andere onderwerpen die we vandaag bespreken. Maar ik heb het ook aan die oude mannen gevraagd, want die zijn hier ook wel eens als lid van het boardroom panel. En die zeggen, ja, wij maken met alle liefde plaats. Wij begrijpen dat wij voor sommige bedrijven onderdeel zijn van het probleem. Als er een alternatief is, een jonge vrouw, iemand met een andere achtergrond, prima, vertel het ons en wij maken plaats. Helene, denk je dat het ook zo geregeld kan worden?
Nou, volgens mij leert de afgelopen 12 jaar dat zeggen en doen niet noodzakelijkerwijs hetzelfde zijn.
Ja.
Dus ik ben, sorry hoor, ik ben vrij cynisch vandaag op dit onderwerp. Maar ik denk echt, jongens, we moeten ons schamen.
Ja.
En we moeten gewoon nu meteen doorgaan, doorpakken. Niet alleen kijken naar vrouwen, maar ook kijken naar sociale en etnische achtergrond, naar veel meer eigenschappen. Juist om goed de crisis uit te komen en die totaal veranderende aansturing van bedrijven die komt door corona en die zeggen, mogelijk blijkt door het thuiswerken, die moeten we gewoon verankeren in de leiding van bedrijven. En niet alleen bedrijven, maar ook ziekenhuizen, universiteiten. Gewoon alle instellingen die we hebben in Nederland.
Jeroen, voel jij je nog vrij om er iets over te zeggen?
Ja, ja, zeker.
Mooi.
Het is altijd vrouwengeweld. Nee hoor, nee, ik vind het fantastisch. Het is een goede ontwikkeling. Maar ik denk wel dat je aan de basis moet beginnen. Net wat hier ook gezegd werd. Van, ja, je wordt vanuit de raad van bestuur, executive, schuif je op naar commissarissen. Laten we dan ook beginnen aan de onderkant. Want uiteindelijk moet daar dan de instroom komen vanuit de raden van bestuur. Die dan later gepokt en gemazeld zijn. Ervaring hebben opgedaan. Vrouwen die daarin hebben gezeten en dan vervolgens ook in de Raad van Commissarissen.
Maar de volgorde is niet toch juist dat quotum minimum gaat gelden voor raden van commissarissen?
Precies.
Ja, maar het lastige is dus, in een Raad van Commissarissen wil je vaak een ervaren persoon hebben. En dan is het toch, denk ik persoonlijk, beter om vanuit de Raad van Bestuur meer vrouwen daarin te krijgen, meer ervaring op te doen in bestuurlijk opzicht en dan vervolgens door te stromen.
Maar je kunt het ook anders bekijken, Jeroen. Je kunt ook kijken wat Helene zegt, van als we meer diversiteit willen hebben, moeten we eigenlijk naar mensen kijken die een heel ander portfolio hebben dan mensen die toevallig een baan bij een bedrijf gehad hebben en hoog opgeklommen zijn. En ik denk dat dat nou juist vaak een verarming is die ik ook weer terugzie in de Raad van Commissarissen. Dat dan mensen zijn die hebben een baan gehad, vaak niet zelf geïnvesteerd, baan gehad, hoog opgeklommen in een bedrijf. Terwijl als we breder kijken, dan zien we mensen met een diverse achtergrond die ongelooflijk veel maatschappelijke activiteiten gedaan hebben. Die hebben gestruggled for life. En die hebben veel meer ervaring op een ander vlak, maar wat juist ook nodig is voor de diversiteit in de besluitvorming.
Ben ik wel volledig met je eens. Alleen het vervelende daarvan is ook weer dat de aandeelhouders, de eigenaren van het bedrijf uiteindelijk, daar toch ook weer anders over denken.
Ja, maar ik denk toch ook met een...
Jeroen, dat ben ik niet met je eens.
Nee? Okay.
Nee, want je ziet dat heel veel institutionele beleggers, en ik noem het Armedion-rapport even als voorbeeld, en de brieven die zij sturen, die dringen juist aan op meer diversiteit. En die sturen brieven naar bedrijven en zeggen get your act together. En voldoe aan minstens 30%. En sommige eisen zelfs meer. Dus ik denk niet dat aandeelhouders een soort van schrikken als je plotseling 30% vrouwen in de boord hebt.
Maar daar heb ik het niet helemaal over. Ik heb het over diversiteit in andere opzichten, maatschappelijke opzichten, et cetera. En ik denk dat daar de aandeelhouders toch wel wat anders naar kijken.
Maar waarom? Want wat Helene zegt, is natuurlijk wel zo dat het juist Armedion is van de grote beleggers die nu hierop aandringt middels een brief die deze cijfers naar buiten brengt. Dus
klopt.
Waarom zou diversiteit op andere vlakken dan voor Armedion in één keer een totaal ander dossier zijn?
Nou, het is niet een totaal ander dossier. Het is meer dat zij zeggen van uiteindelijk zoek je iemand op die functie die gekwalificeerd is. Man of vrouw. Daar gaat het feitelijk om. Daarnaast wil je natuurlijk diversiteit hebben in je raad van commissarissen. Maar het één, de spanning is een beetje van als je diversiteit hebt op andere vlakken waar ik het overigens volledig mee eens ben, hoor. Maatschappelijke betrokkenheid, dat soort zaken. Alleen het lastige is, op het moment dat er bijvoorbeeld een crisis komt, als een coronacrisis, et cetera, dan wil je toch iemand hebben die bestuurlijke ervaring heeft, die managementervaring heeft. En
waarom zou het mutually exclusive zijn?
Nee, ik zeg ook, dat zeg ik ook niet. Hè. Kijk, het ideaal plaatje is dat je alles hebt in één persoon. Helaas,
ja, maar weet
je
wat we zien, hè, is dat als commissarissen benoemd worden op voordracht van bijvoorbeeld medewerkers, dat we dan al veel diversere mensen krijgen. Ja. En ik zou er heel erg voor willen pleiten om toch het idee te exploreren om diversiteitscommissarissen te hebben. Ik denk dat dat een heel goed idee is.
Sorry, dan kun je dat idee nog even toelichten? Wat is een diversiteitscommissaris?
Nou, ik heb het net verzonnen, maar ik zal het even toelichten. Een diversiteitscommissaris is nou juist, zeg maar, dat je zegt, nou, wij gaan gewoon de komende 10 jaar gaan we onze raad van commissarissen uitbreiden, want we zien gewoon dat maatschappelijk het zinvol is dat wij een bredere vertegenwoordiging hebben. En als we voor die grote ondernemingen, maar ook kleinere, we zeggen nou, 1 of 2 diversiteitscommissarissen, dan hebben we de mogelijkheid om ook in de board andere thema's te adresseren.
Maar wie zijn dat dan? Wie is zo'n diversiteitscommissaris?
Nou, ik denk bijvoorbeeld Astrid Elburg.
Oh, meteen naam erbij.
Ja, ik noem maar meteen een naam. Zij heeft natuurlijk heel veel ervaring, weliswaar ook in heel veel raden van toezicht, maar zo ken ik nog veel meer mensen. Waarvan ik denk van ja, ze zouden nooit door de voorzitters van de Raad van Commissarissen van de ABN AMRO bekeken worden.
Heel
worden.
Goed dat je dat zegt, want ja. Annemiek, we moeten daar toch nog even op terugkomen. Jij bent commissaris geweest bij ABN AMRO. ABN AMRO is in dat onderzoek ook naar buiten gekomen. Is een van de weinige bedrijven waar dat quotum, dat minimum, nog niet gehaald wordt.
Is toch erg.
Ondanks, neem ik aan, jouw niet aflatende inzet. Dus waar ben jij op gestuit?
Nou ja, toen ik er zat, tot december ging het toch wel natuurlijk. En ik heb natuurlijk ook de groene vlag, ook de duurzaamheidsvlag en de innovatievlag getrokken. Maar het zegt heel veel over de zittende commissarissen. En met name over een voorzitter van de Raad van Commissarissen. Want die heeft ook vaak vanuit de remuneratie heel veel, en de benoemingscommissie, heel veel invloed op een profiel. En een voorzitter, als die een oudere man is, dan kent hij vaak heel weinig jonge vrouwen van formaat.
Dus het argument, ik ken ze niet, ze zijn exact. Er niet, dat is in zijn belevingswereld
nog steeds,
dan nog steeds
aan de hand. Ja, of wordt niet gezien.
Ja, maar jij hebt dat toch, neem ik aan, iets tegenover gezet. Je noemt hier nu ook al namen bijvoorbeeld.
Ik denk dat het is, en dat zal Helene ook weten, het kan niet meer bestaan dat we zeggen, ze zijn er niet. We hebben zat vrouwen van formaat. Maar weet je wat het eigenlijk is? Dat zie je ook wel eens. Vaak kunnen vrouwen tegenwoordig, zeker als ze al wel meer gedaan hebben, een zoveel beter cv hebben dan die mannen, dat mannen ook het heel eng vinden.
Oh.
Echt waar.
Helene, vinden mannen jou eng?
Dat moet je aan die mannen vragen. Ja,
okay. Nou ja, Jeroen, zeg het maar.
Maar ik denk wel, misschien even... Intertrust is het enige bedrijf met een vrouwelijke voorzitter van de Raad van Commissarissen en een vrouwelijke CEO beursgenoteerd.
Ja.
En ik denk, ja, weet je, wat zie je dus gebeuren op het moment dat nou, ik zou bijna zeggen, ik mijn kansen schoon zag. Ja. Dan benoem je een vrouw en wat zie je gebeuren? Dat in het leiderschap van het bedrijf plotseling niet alleen meer vrouwen worden benoemd, maar veel meer diverse benoemingen. Dus mensen met andere achtergronden, ja, met andere geloofsovertuigingen. Dus je ziet dat er een andere aandacht komt. En ik pleit daar ook voor, want ik denk namelijk dat vrouwen met name daar goed in zijn om de relevante andere sociale en etnische achtergronden en de andere persoonlijkheden om daar open voor te staan en om die te stimuleren.
Ik ben het niet helemaal eens. Ik bedoel, ook de jongere man, laten we dan maar even samenvatten, die heeft zeker ook oog voor dat...
Ja, ik ben in de race.
Ja, nee, je bent zeker in de race, ja. Nee, maar goed, kijk, ik snap wel wat jullie zeggen. Ik heb het ook wel eens gezegd, het oude mannen-etablissement. Ja, dat is er nog steeds. Maar dat neemt wel af. En ja...
Langzaam.
Ja, langzaam, maar goed, weet je...
En ze hebben hun eigen circles.
Maar we doen hier trouwens wel net alsof oude mannen helemaal niks kunnen. Dat is toch niet helemaal waar?
Nee, maar soms kunnen ze wel veel minder dan krachtige vrouwen.
Nou ja, maar ik denk, ik geloof echt oprecht in een divers samengestelde...
Ik ook.
Niet alleen raad van commissarissen, maar ook bestuur en gewoon leiderschap. En dat betekent dus ook dat er plaats is voor de oudere blanke mannen. Want die brengen namelijk de ervaring en misschien de distantie die wellicht veel jongere mensen niet hebben. Dus ik pleit juist ervoor om hen ook in ere te houden, maar alleen om de deur wat wijder open te zetten voor andere mensen.
Het gaat in ieder geval de goede kant op.
Ik zet de deur open voor het volgende onderwerp.
Zaken doen.
Ja.
En dat onderwerp bespreek ik met het boardroompanel bestaande uit Jeroen Verkouteren, Helene Vletter en Annemieke Robeek. En ja, dat volgende onderwerp is een vaker besproken thema hier in dit panel. Namelijk de accountants. De AFM heeft bekendgemaakt dat de grotere accountants, met name de Big Four, op de goede weg zijn met het verbeteren van hun controles, het veranderen van de cultuur van hun gedrag. Althans, ik moet dat meteen nuanceren, de randvoorwaarden om een kwaliteitsverbetering door te maken, die zijn verbeterd. Ja, kun je dit even ontleden, Jeroen?
Ja, nou, precies wat je zegt. De kwaliteit van het onderzoek, daar, van de controles, daar is nog niet naar gekeken. Alleen wat het onderzoek zegt, is van, luister, de culturen van de accountsorganisaties zijn meer geënt op hoe dat nu zou moeten worden aangepakt. Maar dat zegt ook nog niet zoveel. Ja, ik bedoel,
moeten we het er niet zo lang over hebben, begrijp ik?
Nou ja, weet je, ik vind het prachtig dat het zo wordt gezegd. Maar uiteindelijk, als je gewoon feitelijk gaat kijken wat er onderzocht is, zijn het hele vage begrippen.
Maar als de randvoorwaarden verbeterd zijn, ja, als het gedrag verbeterd is, ligt het toch voor de hand. Ik ga het niet nu alvast invullen dat effect heeft op de kwaliteit van de controles.
Maar dat is niet onderzocht. Dus ja, we nemen het aan. Het is gewoon een aanname. En op zich, als er randvoorwaarden veranderen of verbeteren, kan je aannemen dat ook de rest verbetert. Maar nou, we weten het niet.
Ik ga even naar iemand die in een cynische bui is vandaag. Helene, dat heb je zelf gezegd. Wat vind jij van dit onderzoek?
Nou ja, ik zal rol vast blijven. als je kijkt naar het rapport van de monitoringcommissie Accountancy van januari.
Ja.
Dat is het laatste rapport wat is verschenen, voor zover ik weet. Dat gaat over de kwaliteit van de controle die de accountants hebben gedaan. En dat is zacht gezegd vernietigend ten aanzien van die kwaliteit. En komt met een heel scala aan maatregelen, 30 om maar liefst te zijn. Ja. En als je kijkt ook naar een paar soort van side notes in het rapport wat AFM heeft gepubliceerd en wat de monitoringcommissie eigenlijk verder heeft uitgewerkt, is dat, grappig genoeg was het dus, de AFM komt achteraf, maar wat je ziet is dat de werkdruk bij jonge accountants echt gigantisch is gestegen en dat de monitoringcommissie zegt, dit is echt een probleem. En wat je ook ziet, is dat zij zeggen, ja, het beroep van accountant wordt steeds minder aantrekkelijk gevonden. Dus als je dat legt naast het voorstel van Hoekstra om het mogelijk te maken dat een accountant wordt aangewezen om de controle te doen van kleinere beursfondsen voor wie de Big Four, dus terugschrikken om de controle te doen, dan moet je je afvragen of dat positieve stempel nou daadwerkelijk gerechtvaardigd is. Maar voor mij is de onderliggende vraag eigenlijk een andere. En dat is ten behoeve van wie doet de accountant precies controle?
Dat is een hele fundamentele vraag, toch?
Nou, laat ik hem misschien wat positiever pakken. Ik heb het gevoel dat die accountants best wel geluisterd hebben. En Hélène gaf het net al aan, de AFM kijkt altijd jaren terug. Ze zijn heel traag. Ja? En als ze dan terugkijken, dan geven ze altijd een behoorlijke pet. En wat ik denk, dat we nu dus ook nieuwe bezems binnen de AFM gekregen hebben. En dat daar ook een verandering van stijl komt. Van ja, die petsen uitdelen na jaren, dat helpt niet meer zo. En altijd maar zeggen dat die accountants het niet goed doen. Terwijl inderdaad iedereen zich toch in de rondte werkt.
Maar wacht eens even, want Hélène heeft ook wel andere dingen gezegd natuurlijk. Hè? De aanbevelingen die zijn gedaan. Hoekstra heeft een commissie in het leven geroepen. De sector zelf, het wemelt van de aanbevelingen. Ja. Volgens mij heb ik hier 2 weken geleden iemand gehad die ze heeft opgeteld. Meer dan 100 aanbevelingen en adviezen.
Ja, wat hebben we er dan aan?
Ja, maar dat komt toch wel ergens vandaan om dan te zeggen, ja, nieuwe bezemsvegen schoner en
nee,
een andere benadering.
Nee, ik bedoel meer, de AFM probeert toch ook weer een rol te krijgen. En niet alleen de rol van de boeman. En ik denk dat dat een belangrijke is. Want ook vanuit mijn commissarissenrol in de financiële sector weten we heus wel dat elke keer de AFM ook nog een keertje wat wil zeggen. En ik denk dat de AFM in die zin zichzelf ook moet heruitvinden. En zo lees ik dit eigenlijk veel meer. Van oké, een andere verhouding met de verschillende partijen. Wel kritisch blijven, maar wel ook weten waar je dan een meerwaarde heeft. Want de AFM heeft eigenlijk tot nu toe weinig meerwaarde
maar
gehad.
Die andere benadering, die wordt ook toegelicht door die bestuurder van Beuzekom. Die had een interview in het FD. Die zei, wij waren knorrig. Ja. En dat is misschien ook wel terecht geweest. En omdat er nu verbetering is, kunnen wij misschien ook als het geen doel op zich wat aardiger zijn voor de sector. Dat kan toch?
Ja, maar ze waren gewoon niet meer effectief.
Mm. En de andere vraag die Hélène opwerpt, namelijk voor wie, ten behoeve van wie of wat, wordt er zo'n controle uitgeoefend?
Ik denk dat dat een hele relevante vraag is, ja.
En wat is jouw antwoord?
Nou ja, uiteindelijk wordt de controle uitgevoerd om stakeholders en de shareholders inzicht te geven. En daar moet de AFM ook goed naar kijken. En niet alleen naar de institutiedwang die ze zichzelf de afgelopen jaren hebben opgelegd.
Hélène?
Helemaal eens.
Ben je nou stil?
Sorry. ik dacht Jeroen wat ging zeggen. Dus
nee, je was er heel snel mee eens. Je verwacht het niet, maar hij was er mee eens.
Ik was het gewoon mee eens.
Nee, maar ik denk, en ik bedoel dat niet. Kijk, ik weet en ik zie van dichtbij dat accountantskantoren echt hun best doen.
Precies.
Het is niet voor niets dat die werkdruk zo ongelooflijk is gestegen. En kijk, ze zitten in het verdomhoekje en het lukt ze maar niet om daaruit te komen. Dus dat de AFM nu zegt, misschien dat een andere aanpak beter gaat werken, daar ben ik heel erg voor. Maar volgens mij moet je je afvragen, een aanpak van wat? En wat je ziet in het Verenigd Koninkrijk, daar is in februari is een voorstel gedaan om consultancy, dus laten we zeggen advies en controle, te scheiden. En misschien, tot nu toe wil Nederland daar niet aan, maar ik denk dat je in ieder geval die discussie moet voeren. Want ik denk, wil je een eerlijke kans bieden aan de sector, dan moet je het gewoon eens gaan hebben over de werkzaamheden die zij onder één dak verrichten. En of het eerlijk is dat je ze constant maar afrekent. Op als er een keer iets misgaat. Kijk, als er fraude wordt gepleegd bij een bedrijf, dan helpt daar geen, dan helpt daar geen 10 accountants tegen.
Nee.
Dus ik denk dat wij ook in de beeldvorming van accountants zijn wij niet helemaal eerlijk meer, omdat ze het altijd verkeerd doen namelijk, is dan de heading. En dus ik denk, misschien moet je eens gaan nadenken over wat doet een accountant nou allemaal? En is het niet ook, zeg het, in het belang van eigen bescherming, is het niet eigen belang voor de accountant om er open te staan voor die discussie van, nou, wat willen wij nu eigenlijk ten behoeve van wie precies doen?
Maar dit voorstel, hè, van het scheiden van die kerntaken, dat ligt volgens mij al heel lang op tafel, komt ook in verschillende commissies wel terug.
We hebben het ook al gehad vroeger.
Ja, nee, maar dat
we
is
het allemaal gehad.
Ik wou het net zeggen. Kijk, in mijn wereld, de corporate finance wereld, was er op een gegeven moment een hele tendens dat de accountantskantoren die de controleplicht hadden, geen corporate finance activiteiten meer deden. Omdat dat gescheiden werd. Ja, dat is een tegengesteld belang feitelijk. Je controleert de onderneming en tegelijkertijd verkoop je hem of koop je aan. Dat hebben ze gescheiden. Jaren geleden al, ja. Maar inmiddels is dat allemaal
is weer blurring,
ja, is weer helemaal teruggegaan in de consultancy. Ja, als je het scheidt, moet je het ook echt doen. Ja. En dan moet je het ook heel duidelijk ook als accountant zeggen: wij willen dit dus niet meer doen.
Maar zou het in het belang van de sector zelf zijn om daartoe over te gaan?
Nou ja, kijk, ik denk op het moment dat je die scheiding maakt, dan maak je het ook duidelijk voor alle partijen. Ook voor de accountantskantoren zelf. En ik denk dan dat wij als buitenstaanders of stakeholders kunnen zeggen: nou, die accountant doet de controleplicht, die is niet met advieswerk bezig. Nou, dat is duidelijk. En ik denk ook voor de accountant dat hij dan ook een veel betere beeldvorming heeft naar buiten toe.
Ja, nou toch vind ik wel dat we ook in een groot bedrijf er altijd best wel netjes mee omgaan, weet je. Je weet heel goed, Klopt. Wie is de accountant en die doet dan ook niet dat en dat soort andere werkzaamheden. Ik weet, PwC bijvoorbeeld was nooit accountant bij ABN AMRO, maar die deed wel bijvoorbeeld voor compliance.
Maar dat
en klopt. Die maakten een keuze.
Maar dat klopt, maar dat is bij ABN AMRO. Maar er zijn zoveel bedrijven die daaronder vallen, zeg maar, ja. Midcap, et cetera, die scheiding, waarvan de accountant ook zegt van ja, alleen de controleplicht, dat brengt te weinig op. Dus ik doe ook wat andere activiteiten erbij.
Ja, maar als commissaris hebben wij daar altijd, vooral vanuit de auditcommissie, altijd goed naar moeten kijken. Ja.
Maar dan is het vanuit de opdrachtgever, de klant, ja. Die zegt dit willen we niet. Of zegt zo'n accountant zelf ook van
een
misschien
echte accountant zegt dit mag ik niet doen.
Ik moet dingen doen die ik liever niet wil doen. Namelijk jullie afkondigen. De tijd is voorbij. Dank voor jullie bijdrage aan het panel. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies, verbonden aan Intrum Corporate Finance. Elene Vletter, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit. Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Intertrust en NN Group. En mijn zakenpartner van vandaag, die er 2 uur bij was, Annemieke Roobeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van Social Finance NL. Ik moet er ook altijd mijn tijd voor nemen, zoals jullie begrijpen.
Met veel plezier.
Ja. BNR Zaken doen zit erop voor vandaag. Morgen dan gaat het over het pensioenstelsel. Dat staat voor een grootse verbouwing. Te gast is José Meijer. Zij is waarnemend voorzitter van de Pensioenfederatie. Een topvrouw. Zomaar morgen in de uitzending van BNR Zaken doen. Het kan. Dat morgen. Zometeen eerst tijd voor Newsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
Diana Matroos. In BNR's Big Five praat ik 1 uur lang met 1 topgast over 1 belangrijk thema. Want om het goed te begrijpen moet je echt de diepte in. BNR's Big Five. Elke week 1 thema. Elke werkdag van 10 tot 11.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.